Laten we onze hoofden buigen. Met onze hoofden en onze harten gebogen vraag ik me af hoeveel er zouden willen dat er in gebed aan hem werd gedacht. Wilt u dan even uw hand opsteken en zeggen, Heere, gedenk mij, o Heere. Er zijn hier een heleboel gebedsverzoeken. De zakdoeken liggen op de lessenaar. Dierbare hemelse Vader, wij zijn hier deze avond opnieuw vergaderd. Onder dit dak. Waar u ons zo vele malen hebt ontmoet en ons uw liefde hebt getoond. Zoals wij op onze eenvoudige manier proberen onze liefde en dankbaarheid aan u tot uitdrukking te brengen voor wat u voor ons hebt gedaan. En vanavond komen wij opnieuw, heren, als een behoeftig volk. Want wij hebben u altijd van noden. Zolang wij hier op aarde zijn, weten we dat ons roepen zal zijn. Want we bevinden ons in een strijd. En we zijn de strijd woed. U beloofde het en zei hoe de vijand als een brullende leeuw zou zijn. Hij is losgebroken onder de mensen en we kunnen hem overal zien. Als een brullende leeuw die verscheurt wat hij maar kan. Omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Maar wij hebben een vader die voor zijn kleine zorgt. En tot u vluchten wij vanavond met onze vragen, heren. Wij bidden dat u ze zult toestaan. Deze zakdoeken die hier liggen, vader, betekenen dat er ergens in het land zieke mensen zijn die roepen en u van noden hebben en in u geloven en hier hun geloof in werking stellen door deze zakdoeken op te sturen. God staat toe dat elk van hen wordt genezen. We zagen uw machtige kracht, heren, net een paar ogenblikken geleden daar in die kamer een jongen het volmaakte geheugen teruggeven dat verdwenen was. We zien uw grote kracht keer op keer de ziekte wegnemen en de geheimen des harten openbaren, het tonend aan de mensen om ze weer op het rechte pad te brengen. We danken u, Heere God, omdat dat boven welk mens ook uitgaat. Dat gaat uit boven wat ieder van ons maar zou kunnen weten, hoe u precies de oorzaak kunt openbaren, waardoor het kwam en hoe het is. Dat bent u, Vader. Wij weten dat het woord het hart doorzoekt en dat het een onderscheider is van de gedachten en overleggingen des harten. Dus we danken u daarvoor. En nu, Heere, geloven we dat de mensen nu met hun hoofden gebogen deze dingen overdenken en dat het de Heilige Geest is die tot hen spreekt. Geef dat elk van hun gebeden mag worden beantwoord. Red vanavond hen die gered kunnen worden, heren. De verlorenen mogen ze binnenkomen en gered worden. We zijn zo dankbaar om die geweldige grote stapel natte kleren daar te zien, wetende dat het graf geopend werd en dat voor velen van hen de zonde van de oude mens werd begraven. Ik dank u ervoor, Vader. Mogen zij wandelen in een vernieuwd leven voor de rest van hun dagen. We vragen het in Jezus' naam. Amen. De Heere zegen u. En geef u het antwoord op de bede die u op uw hart had. Nu, ik geloof dat Billy zei dat broeder Wheeler een kleine baby had om te worden opgedragen of zoiets, of een opdrachtdienst. Klopt dat? Heb ik me vergist? Als u ze nu naar voren zou willen brengen, wees blij. Als de oudsten naar voren willen komen en de kleine de handen op willen leggen voor de opdrachtdienst, we zullen proberen het zo kort mogelijk te houden. We willen dat deze kleine bij de Heer Jezus zullen komen. U wilt uw kleine schatten brengen die God u gegeven heeft. We willen altijd ruimte voor hem maken, omdat we niet weten wat de dag van morgen brengen zal. Mijn moeder zei vroeger altijd tegen me, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Zo is het, omdat je niet weet wat de volgende dag je zal brengen. Want wij weten wie de volgende dag in zijn hand heeft. Dat is de hoofdzaak. We weten wie de dag van morgen in zijn hand houdt. Broeder Wheeler.
Sister Wheeler. Certainly happy to meet you. And my grand privilege, first time, I believe, as I know of.
Het is een groot voorrecht deze eerste keer. Dit is uw baby. Wat is zijn naam?
Carleen
Rebecca. Wel, wat een fijn klein meisje. Zo lieflijk als ze kan zijn. Nu, kleine Carleen Rebecca Wheeler. Broeder Wheeler is een van onze diakenen hier in de gemeente. En God heeft hun vereniging gezegend, deze kleine. Ik geloof dat u hebt. Ik geloof nog twee andere meisjes, is het niet? Drie andere meisjes zijn echt kleine dametjes, zoals ik begrijp. En ik bid dat God kleine Rebecca zal maken als de andere. En dan dat ze. Dan zult u tevreden zijn. Ons erg lieflijke kinderen. Ik weet niet of ik haar vast mag houden of niet. Ik zal de hand op haar leggen. Zou u even willen komen, Rebecca? Wat een lieflijk klein meisje. Laten we onze hoofden buigen. Lief, genadige hemelse Vader, als wij hier voor deze diaken staan vanavond, Hij heeft werkelijk een fijn ambt. Deze diaken moet zonder blaam zijn, een man voor zijn vrouw, zijn familie onder controle hebben. Want als hij het niet doet om zijn familie onder controle te houden, dan kan hij ook het huis van God niet. En we danken nu voor deze broeder en met deze kwalificaties en we vinden hem in de geest van God. En we brengen nou zijn kleine dochter hier om opgedragen te worden en we plaatsen het in hun armen om op te voeden. En God, wat kunnen we dankbaar zijn dat we kunnen zeggen dat hun verlangen is dat zij zal zijn als de rest van haar zusters. Sta toe, Vader, dat dit zo zal zijn. En mogen het kind leven en een grote dienst voor u zijn, Vader. En nu, in de naam van Jezus Christus, geven we deze kleine baby aan u voor een leven van dienst. Maak haar gezond, sterk, mogen ze een lang leven leven totdat Jezus komt, als dat mogelijk is. En dan, Vader, geloven we dat zij zal worden opgevoed in de dienst van Christus en we geven haar aan u voor een leven van dienst. Amen. God zegen je, Rebecca. God zegen u, broeder Wieler en zuster Wieler. De heren zijn met u. Hoe is het ermee? Nu, hier is een ander klein meisje met een grote lach op haar gezicht. Wat is haar naam? Rhonda Renee Coates. Is dat juist? Ben je familie van Jesse en de ouderen? Jesse Coates? Nee. Ik dacht, ik ken de familie Coates al een hele tijd. Rhonda Renee. Vraag me af of je hier zou willen komen, Rhonda. Wel, ik geef je zo terug aan je moeder. Zodra we je aan de Heer Jezus hebben gegeven. Nou, is ze niet liefelijk? Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, als uw oudste en ik hier staan vanavond, in overeenstemming en in harmonie met het evangelie, deze moeder brengt haar kleine Rhonda mee aan u voor de opdraging. U hebt haar in haar armen gebracht voor zorg. Het eerste wat ze kan doen, is het aan u terug presenteren. Zoals Job zei van ouds, de Heer geeft deze dingen. En we bidden God dat u haar veilig zult houden tot het uur dat u haar weg zult nemen. En God staat toe dat zij een werkelijk christelijk leven zal leiden en een voorbeeld voor anderen mag zijn wanneer zij komt. Zeef van haar huis en mogen zij aan u opgedragen zijn voor een volle dienst met ware harten. En nu, God, wij geven u kleine Rhonda Renee Coates in de naam van Jezus Christus voor een leven van dienst. Amen. Erg lief. God zegen u, zuster. Hoe is het met u? Robert Paul Shane? Shamel. Wat? Oh, je bent nog jong. Ik denk, daar zal ik niet ruzie over maken. Robert Paul, wat een prachtige naam. Laten we onze hoofden buigen. God, als dit kleine jonge meisje hier komt. En ze geeft haar kleine jongen, oh God, als een leven van dienst aan u. Het is de vrucht en het resultaat van hun vereniging. Ik bid God, als uw oudste en ik handen op haar leggen op deze kleine kerel, dat zijn leven aan u zal opgedragen zijn. En sta toe, Heer, als er een morgen is, mogen hij de boodschap meenemen en zijn ouders ernaar luisteren. God, sta toe en ik bid u dat u hun huizen zult zegenen en mogen dit kind worden opgevoed in de aanbidding van God en een liefende discipel van u zijn en we geven hem aan u in de naam van Jezus Christus. Amen. Is er geen fijne jongen? Dat is alles. Zeker. Ik kon voor niets liefelijkers vragen. Zou het? Er is niets lief in de wereld wat enig liefelijker zou kunnen zijn. Dat is juist dan die kleine kerel. Alleen maar glimlach. Dat is de enige keer dat mijn vrouw mij om mijn werk benijdt om het vasthouden van die baby's. Ze mag ze graag vasthouden, ik ook. Maar ik ben altijd bang dat ik ze zal breken. Ze zijn zo schattig, weet u, en ze zien er zo teer uit. Maar u weet dat ze in werkelijkheid steviger zijn dan wij. Nu, ik zei dat ik zou eindigen. Wel, ik heb maar 35 minuten. Ik zal voort moeten maken, is het niet? Laten we eens kijken. Ik heb niet de bedoeling om iets verkeerd te beoordelen of iets verkeerd te zeggen. Maar ik zal proberen des te meer mijn best te doen. Omdat wanneer we ver gevorderd zijn op de weg, zijn we niet meer zo actief als we vroeger waren, weet u. De kilometers worden soms zwaar en 2 of 3 diensten op een dag wel. Het zijn voornamelijk die visioenen waardoor het komt van het prediken. heb ik geen last. Ik kan hier de hele dag staan zonder dat ik er last van heb. Maar het komt gewoon door die visioenen. Wanneer de mensen voor deze persoonlijke gesprekken komen, is dat wat ze moeten hebben, ziet u. Daarvoor zijn ze hier. Het is iets wat niet kan worden opgelost door enkel de handen op te leggen. De wortel ervan, het begin ervan, moet bekend zijn wat er de oorzaak van is. Waardoor het kwam en dan wat ze moeten doen om eruit te komen. Daarvoor zijn ze hier. Nu, de samenkomst begint overmorgenavond, of nee, neemt u me niet kwalijk, het is woensdagavond in Shreveport, Louisiana. Als enige van u misschien vrienden daar in de buurt hebben, wel, zeg ze dan hierheen te komen. De samenkomst is in de Life Tabernacle, geloof ik, tenzij ze het verplaatsen naar de Gehoorzaam, als ze die kunnen krijgen waar men wat meer zitplaatsen zou hebben. Maar ze hebben het balkon, de grote zaal zelf, en dan nog een zaal eronder, zodat ik weet niet precies hoeveel zitplaatsen ze hebben, maar het is een... Als het al te erg wordt, kunnen we misschien de Gehoorzaal krijgen die er vlak tegenover ligt. Wat zal... Ik weet van geen van beiden hoeveel zitplaatsen ze hebben. Ik heb er diensten gehad, maar kan het me niet herinneren. Dit is een jaarlijkse conventie. 3 jaar geleden was ik daar en we begonnen een opwekkingscampagne in de naam van de Heer. En deze is sindsdien niet opgehouden. Het gaat voortdurend elke dag gewoon constant door. Er komen mensen, ze worden gered, gedoopt en gaan zo verder met de Heer. Predikers en alles komen regelrecht binnen. En we hebben gewoon... Zolang het op die manier blijft doorgaan en ik hier moet blijven, wil ik ze steeds opzoeken en gewoon mijn paar woordjes zeggen en verder gaan. Nu, dat zal woensdag beginnen en doorgaan tot zondag. De maaltijd van de Christen Zakenlieden is in... Ik ben de naam van dat hotel vergeten. Ik geloof dat het heet... Ze zullen het u zeggen wanneer u daar komt. Het is een ontbijt van de Zakenlieden. We hadden daar tot uw Zakenlieden hier de laatste keer een geweldige tijd. De Heer redde een rabbi uit de stad en oh, ik weet niet wat er allemaal plaatsvond. Het was een geweldige tijd in de Heer daar. Ik predikte over het verbond van het bloed. Daar weten we de Joden van. Het is het bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving, ziet u. Laten we nu regelrecht het woord ingaan. Ik zal mijn best doen om mijn woord aan u te houden. Zo de Heere wil... Nu, zondag na kerstmis, als u met vakantie bent en u wat rondrijdt en het is niet glad en zo, wel, als u hier dicht in de buurt bent, kom binnenvallen. We zijn van plan hier een dienst te hebben op zondagmorgen na kerst. Wat is de datum? De 29ste, de 29ste, en dat is de zondag na kerst, de 29ste. Nu, als er iets tussenkomt waardoor we hier niet kunnen zijn, we hebben geen weet van de toekomst, weet u, maar als er iets gebeurt, wel, u die buiten de stad woont en hierheen komt, zoals de mensen uit Memphis, ik zou graag broeder Ungren, hoe groot zijt gij, horen zingen, maar ik weet niet, is hij hier vanavond? Ik wil altijd zoveel dingen, maar ik kan ze niet allemaal gedaan krijgen. God zegen u. Nu, laten we de schriften opslaan voor een kleine schriftlezing. Waar mijn woorden falen, zullen deze niet falen. God zal u zegenen, omdat u blijft alleen al vanwege het luisteren naar zijn woord. Het geloof komt door het horen van het woord van God. Is dat juist? Nu, terwijl u Johannes het 6e hoofdstuk opslaat, lezen we van vers 60 tot en met het 71. Johannes 6, vers 60. Nu, ik dacht eraan, toen ik een tijdje geleden uit het raam aan het kijken was, naar het ondergaan van de zon, dat ik zag hoe heel de natuur een wet heeft. En wanneer het winter wordt, laat de wet van de natuur automatisch het sap naar beneden de boomwortels instromen. Het wordt begraven, zoals Job zei, och of gij mij in het dodenrijk wildet versteken, mij in een geheime plaats wildet verbergen, totdat uw toorn geweken was. En nu, dat is het, of gij mij wilde verbergen. Ziet u, hij zag de natuur, de boom, het leven dat naar beneden de wortels ingaat. Broeder W., en daar blijft tot de wraak voorbij is. En mij dan roept op de bepaalde tijd, ziet u. De natuur heeft een wet. Er is een wet van de natuur. Het is onmogelijk om haar te omzeilen. Het is een natuurwet. En ook is er een wet van de geest. Die kunt u evenmin omzeilen. Ik sprak er deze middag met een echtpaar over, dat je niet iets volledig in het niets kunt doen opgaan. Menselijke wezens kunnen niet iets in het niets doen opgaan. Ze kunnen iets omverhalen, maar het niet in het niets doen opgaan. Iemand zei wel, wat dan als je een stuk papier neemt en dat in brand steekt? Nee, dat doet het helemaal niet in niets opgaan. Oh nee, het ontbindt alleen maar de scheikundige stoffen door de hitte van het vuur. Het keert terug tot de gassen wat het in het begin was. U kunt er niet iets in het niets doen opgaan. Als de de wereld lang genoeg zou blijven bestaan, zouden diezelfde gassen en chemische stoffen die dat in het papier waren, regelrecht weer terugkomen tot een stuk papier. Dat is waar. U kunt niets volkomen vernietigen. Zo is het precies. God dan, als er een opstanding is die alles weer terugbrengt en geen totale vernietiging, dan is er een opstanding van de rechtvaardigen en zullen we terug moeten komen. Dat moet zo zijn. Er is totaal geen andere mogelijkheid. Het geeft niet of u wordt verbrand of u verdrinkt. Wat er ook plaatsvindt, u kunt niet vernietigd worden. Bedenk slechts dat elk deeltje van u hier was toen God de wereld tot aanzijn riep, plaatste hij uw lichaam hier op datzelfde moment. En er is niets wat het kan wegnemen dan God. Het is weer geheel terug in zijn handen. Ziet u? En hij is de schepper. Degene die de belofte deed. Dus zijn we er zeker van dat er een eeuwig leven is. En we hebben nu de verzekerdheid in ons hart. Dat wij nu eeuwigdurend leven hebben. Eeuwig leven in ons dat niet kan sterven. Goed, Johannes 6, laten we nu beginnen met het zesde hoofdstuk van Johannes. Te beginnen bij vers 60. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zeide tot hen, geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de Zoon des Mensen daarheen zaagt opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest. Dat is hij. En zij zijn leven. Wat zei hij? Ik ben de waarheid, het leven. Zij zijn geest. En zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Harde woorden, ziet u, die ze niet konden aanvaarden. Jezus zeide dan tot de 12, gij wilt toch ook niet weggaan? En Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Amen. Jezus antwoordde hen, heb ik niet u 12 uitgekozen? En één van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot, want die zou hem verraden. Eén uit de 12. Nu, als ik dit onderwerp een naam zou moeten geven vanavond, en ik doe mijn best om dat half uur uit te buiten, dan zou ik willen spreken over drie soorten gelovigen. Ik heb het dikwijls uitgesproken en ik dacht, wel, ik geloof dat ik er maar eens over zal prediken vanmiddag. Dat dacht ik. Ten eerste zijn er gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Nu, dat is nogal een nieuw onderwerp. Maar zo zeker als we hier vanavond zitten, is die groep altijd zo samengesteld. We vinden deze groep waar de mensen ook maar samenkomen. Het is altijd zo geweest. Het zal waarschijnlijk zo zijn tot het komen van de Here. En ik wil dat we vanavond naar onszelf kijken als ik over deze drie groepen spreek. Dat we bezien in welke groep wij ons bevinden. Nu onthoud, ik spreek hier misschien tot deze gemeente is weer volgepakt vanavond. Men staat langs de muren en in de paden. Maar ik spreek ook voor rond de wereld. Ziet u? En deze banden gaan door de verschillende delen van de hele wereld. Dat is de bandenbediening. Nu, ik wil nu spreken over de drie verschillende typen van gelovigen. Nu bedenk, gelovigen. Mijn onderwerp gaat over gelovigen. Er is een ware gelovige. Vervolgens is er een schijngelovige. En ook is er een ongelovige. Ziet u? De eerste groep waarover we graag zouden willen spreken is de gelovige. Omdat ik vind dat hij de eerste behoort te zijn. Omdat hij degene is die werkelijk gelooft. Nu, hij gelooft zoals de discipelen hier geloven. Wij zullen deze schriftlezing als voorbeeld nemen. Nu, de eerste zijn gelovigen, waarachtige gelovigen. Geloof komt door het horen van het woord van God. Het woord van God, wat Christus is, ziet u? Gelovigen. Nu, hebt u deze geweldige verklaring opgemerkt die deze gelovige aflegde? Nu, een gelovige hoeft geen schrander iemand te zijn op de wijze dat de wereld iemand schrander noemt. Hij behoeft geen bestudeerd persoon te zijn op de manier dat de mensen proberen te zeggen dat u moet zijn. Dat is niet nodig. Van deze man, Petrus, die deze verklaring aflegde, zei de Bijbel zelf dat hij zowel onwetend als ongeleerd was. Hij werd werkelijk niet als een intelligent persoon beschouwd. In Jesaja 35 wordt gezegd, daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden. Ik sprak vanmiddag met een van de diakenen en we spraken over bruggen zoals deze nieuwe die er ligt. Ik zei, er zijn tegenwoordig vele overspanningen over watervlakte en baaien. Maar er is één grote overspanning die reikt van de aarde tot in de heerlijkheid. Zij wordt de koninklijke hoofdweg genoemd. De onreine zal haar niet betreden. Zo is het. Het is een weg die gebouwd is door Christus, onze Here. Deze overbrugging die is gemaakt van deze aarde naar een ander land. En de onreine betreedt haar niet. Petrus, deze ongeletterde persoon, stond erbij toen hij het duidelijk betuigde woord van die tijd had gezien, wat God beloofd had dat er in die dag zou zijn. Iemand zou onder hen opstaan en een profeet zijn. En het was moeilijk voor Simon om dat te geloven, omdat er zoveel nabootsingen waren geweest. Maar toen hij het waarachtige ontvouwde woord van dat tijdperk zag, en hem volmaakt zichzelf horen bekendmaken, was hij er grondig van overtuigd wie hij was. En hij was degene die zei, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Toen het hem werd gevraagd, toen de scharen zich onderverdeelden in gelovigen, ongelovigen en schijngelovigen, daar stonden ze alle drie in die ene groep mensen. Gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. U vindt ze precies in dit hoofdstuk hier. En omdat Jezus de woorden had gesproken op de wijze dat hij het had gedaan, viel zijn samenkomst uiteen. Dat moest echter gebeuren. Men vond hem geweldig zolang hij de zieken genas, maar toen hij tot de leer kwam, tot de profetie, toen scheidde dat het kaf van het koren. Ziet u? Het kaf wikkelt zich alleen maar om de tarwekorrel heen en het is het koren niet. Het kan niet worden gebruikt. Er zit niets in. Er zit geen leven in. Het is de dop en het kan niet bij de tarwe blijven. Het zal geen erfgenaam zijn met het koren. Daarom moet het, we spreken alleen maar over het graan. Over het hart van de tarwekorrel. Nu let op, Petrus was ervan overtuigd dat dat de Messias was. Het maakt helemaal niet uit wat alle anderen zeiden. Het maakte helemaal niets uit wat de priester zei. Het maakte Simon Petrus niet uit wat de kerk zei. Hij was er zelf van overtuigd. Jezus zei hem eens, toen hij vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Sommigen zeiden, gij zijt een profeet. Sommigen zeiden, gij zijt een van de oude profeten die is opgestaan. En gij zijt Mozes en Elia of zoiets. En hij zei, ik vraag het aan u, wat denkt gij? En Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, zalig zijt gij, Simon Barjona, Simon, de zoon van Jona. Want vlees en bloed, heeft u dat niet geopenbaard? U hebt het nooit uit een boek geleerd, of uit een geloofsbelijdenis, of van een catechismus. Mijn vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. Dat is een ware gelovige. geestelijke openbaring van het woord. Ziet u? En op, gij zit Christus, Petrus, Simon, en op deze rots, op wat u geopenbaard is, dat ik ben, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen, ziet u? Geen wonder dat Simon zei, tot wie zullen wij heen gaan? Jezus draaide zich om en zei, gij wilt toch ook niet weggaan? En ze zeiden, heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. Gij zijt de enige. Want niet alleen had hij de woorden van des levens, hij was het woord des levens. Hij was het woord des levens. En Simon erkende dit volkomen. En toen hij het erkende, vestigde hij daar zijn hoop op, omdat hem was geopenbaard dat hij dat levende woord was. Nu, dat is een ware gelovige. Wanneer de Heilige Geest, niet mensen die door de een of ander zijn overtuigd, niet door het een of ander, maar wanneer de Heilige Geest zelf u het woord heeft geopenbaard en u ziet het, woord duidelijk worden gemaakt, betuigd, dan komt de Geest van God en gaat dat tijdperk binnen voor het woord, voor dat tijdperk en manifesteert het. Hoe had een mens weerhouden kunnen worden Luther te geloven, indien hij dat zou hebben geweten? Luther was een hervormer. De geest van de mens kwam voort voor de hervorming. Wesley evenzo. Ze moesten het geloven. Ziet u, dat was de boodschap voor het gemeentetijdperk. Dat was precies wat er zou gebeuren. Dat was er wat er plaats zou vinden. U moest het geloven. En wij zijn hier aan het Laodicea-tijdperk gekomen. En ons wordt geleerd dat in het Laodicea-tijdperk Christus uit zijn gemeente werd gezet. En zelfs op de deur klopte, proberend om weer binnen te komen. Dus wanneer we dat zien gebeuren, weten we in welk tijdperk we leven. En we zijn toe aan het afsluiten van de wereldgeschiedenis. Het boek is nu bezig te worden voltooid. De laatste regel zal er op de een of andere dag ingeschreven worden. Het zal gesloten worden en er zal er geen tijd meer zijn. En er wordt een geweldig toneelstuk in gereedheid gebracht. En de engelen staan in de hemelen toe te kijken. U weet hoe het bij een toneelspel gaat. De spelers zijn klaar. U kunt ze zien acteren. U kunt de boze zien handelen. U kunt zien hoe de verrader van het stuk op het toneel komt om te misleiden met zijn sluwheid. Maar u kunt ook de opgenomen gemeente zich gereed zien maken. Het is een geweldig schouwspel. U kunt zien hoe de tegenwoordigheid Gods zich betuigt en maakt dat het geweldige schouwspel dat hier in deze Bijbel is voorzegd zich ontrolt. Wat een tijd om in te leven. De meest heerlijke tijd. De mensen van alle tijdperken hebben naar deze tijd verlangd. De profeten van vroeger verlangden ernaar dit uur te zien. Maar ze hadden het voorrecht niet. Nu, daar stond een gelovige, omdat hij het zag, hij geloofde het. We zijn er volledig van overtuigd dat gij zijt de Christus, de Messias, het woord voor deze dag van God. En we geloven dat. Dat ziet u, dat was een echte gelovige. Laten we heel vlug nog een paar gelovigen nemen voordat we naar het volgende karakter gaan. Laten we de profeet Noach nemen. Hij was misschien wel boer. Misschien was hij in die dagen een boer. Maar toen de spotters en religieuze mensen van die dag, de kerk was aan lager wal geraakt en God sprak tot Noach en gaf Noach opdracht een ark te bouwen. Noach ging daar nooit met God over reden twisten. Hij geloofde het dat het woord van God was en ging onmiddellijk aan het werk om de zaken gereed te maken. Dat is een werkelijke gelovige. Reden twist er niet over. Wanneer u er volledig van overtuigd bent, blijf erbij. Zoals met iedereen, welk geloof dan ook, geloof komt door het horen. Als u hier kunt staan, ongeacht wat de dokter zegt dat er met u niet in orde is, terwijl de man u de diagnose van het geval geeft en waarschijnlijk precies weet waar hij over spreekt, voor zover zijn instrumenten en kennis hem in staat zullen stellen er kennis van te hebben, en hij zegt dat er voor u niets anders overgebleven is dan te sterven, maar u hebt gebeden en u kunt ginds in de toekomst een gezonde man of vrouw zien staan, dan staat het vast, dat is het precies, u staat daar regelrecht op af, zo zeker als wat ook, omdat u het gelooft. God heeft het gesproken. U weet dat het zo is. Zoals de vrouw die het kankergezwel uithoestte, ziet u. Er was geen twijfel in haar gedachten over wat er zou gaan gebeuren. De kanker was dood, liet los en verdween, ziet u. Dat is het, u gelooft het. Zoals die vader die zijn kleine jongen daar een poosje geleden binnenbracht. Hij is hier nu ergens in het gebouw. De kleine jongen maakte een val en verloor zijn geheugen. Hij kon zich niets meer herinneren. Een paar ogenblikken na het gebed vroeg ik hem naar zijn naam. En hij vertelde mij hoe oud hij was. En daar was hij, net zo normaal als ieder andere jongen maar zou kunnen zijn, ziet u. Ze geloofden. Wanneer God iets zegt, moet het zo zijn. En Noach geloofde God. En Noach werd geacht een gelovige te zijn. Amen. Daniel, toen de gemeente in gevangenschap was, ging ze in Babylon. Daniel geloofde God. Ongeacht dat ze zeiden, wij zullen een proclamatie uitvaardigen dat men tot geen andere God mag bidden dan tot dit beeld daar, tot deze heilige man of wat het ook zou mogen zijn. Daniel besteedde daar geen enkele aandacht aan. Hij had God gehoord, want hij was een profeet en het woord kwam tot hem. En toen de tempel werd ingewijd, werd er gezegd, indien enig mens in moeilijkheden is, in welk land ook, en deze kant op ziet, in de richting van de heilige plaats en bidt, dan zal ik horen van de hemel. En Daniel geloofde God, hij was een waarachtige gelovige en zelfs de leeuwen konden hem niet opeten. Dat is juist het, hij was een gelovige. Hij had iets echts en waarachtigs. Hij was een gelovige. David, een andere gelovige. Een kleine, niet in tel zijnde jongen. Daniel ging niet mee met de moderne kerk. Evenmin ging Noach mee met de moderne kerk. Helemaal niet. Ze waren gelovigen in wat God zei dat de waarheid was. Ongeacht wat de moderne wereld zei, ze geloofden dat wat God zei de waarheid was. Dat zijn waarachtige gelovigen. Precies hetzelfde deed Petrus en de apostelen. Ze geloofden dat hij het woord des levens had en het woord des levens was. Ik geloof vandaag hetzelfde. En elk ander ding dat daar tegenin gaat, is ermee in tegenspraak. Het is niet, het is dood. Dit alleen is het woord des levens en Christus is het woord. Nu David, een rossige man, waarschijnlijk was hij bij zijn broers de gebeten hond, omdat hij een klein ventje was. Hij was niet groot genoeg om een wapenrusting te dragen. Hij kon niet mee te strijden trekken, want hij was te klein en te mager. En toch kwam hij daarheen als een gelovige. Terwijl hij daar ginds in de woestijn zat, wachthoudend, met een slinger over een paar dozijn schapen die zijn vader hem had gegeven om de wacht over te houden, in een land waar leeuwen en beren en wolven enzovoort zijn, begon David te zien naar de schaduwrijke groene weide. Hij wist wat het voor schapen betekende om daar naar af te dalen en in die schaduw neer te liggen. Hij wist wat de hitte van de zon. Hij wist wat een heerlijke, koele dronk water betekende, zoals hij zei, gelijk een hinde die naar de waterbeker smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Ziet u, hij had geroepen, gebeden. En op een dag, toen hij in nood kwam, een leeuw greep een van zijn schapen en ging ermee vandoor. Hij dacht, de God die mij meerder maakte dan de leeuw, ziet u. En hij nam de slinger en velde de leeuw met een kleine steen uit de slinger. Nu, als iemand ooit een leeuw heeft gezien, een van die Afrikaanse leeuwen, grote leeuwen met wollige manen rond hun nek, zoals ze daar hebben in Palestina en Azië, zou u wel weten wat een van die makkers betekende, terwijl een groot, zwaar 300 magnum geweer hem nauwelijks velt. Velde hij hem met een steen. Toen de leeuw omhoog kwam om hem te grijpen, pakte hem bij de baard en doodde hem. Daarom wist hij waar hij over sprak. Hij had een ervaring gehad. Hij had God beproefd op zijn woord. En hij was niet bang voor Goliath, omdat hij onbesneden was. Hij was helemaal geen gelovige. En toen Goliath eraan kwam en hem vervloekte in de naam van zijn God, Goliath was vele malen groter dan hij. Een geweldig grote kerel met vingers van 30 centimeter lang. Nu, de vingers zouden zo lang zijn, ziet u? Vingers van 30 centimeter lang, een krijgsman. Waarschijnlijk woog de maliokolder die hij droeg 135 kilo of meer. Dat had hij aan. Een geweldige helm. Waarschijnlijk van meer dan 3 centimeter dik metaal. Een dergelijke geweldig grote reus kwam aanlopen met een weversboom, waarvan wordt beweerd dat hij ongeveer 6 meter lang was. Hij had een speer in zijn hand van 6 meter lang. Nou, hoe kon wie dan ook? Zo'n man kon daar gewoon maar staan en een dozijn mannen opspietsen en ze zo wegsmijten als hij eraan kwam. Wat een tegenstander, daar stond hij te bluffen en te brallen. Wanneer het schijnt alsof er een overmacht, zo, ziet u, hij zei, er hoeft geen bloed te vloeien. Laat er iemand mij komen bekampen en als ik dat win, dan dient u allen mij en als u wint, dan zullen wij u dienen. Ziet u, wanneer de duivel denkt dat hij u in zijn macht heeft, dan laat hij graag zijn grootspraak horen. Maar hij had de verkeerde tegenover zich staan. Hij ontmoette de kleinste man in het land. Een kleine, rossige jongen met gebogen schouders. Hij zei, bedoelt u mij te vertellen dat gij, het leger van de levende God daar, zult blijven staan, terwijl die onbesneden Filistijn het leger van de levende God uitdaagt? Nou, dat gaf hem een schok. Waarom? Waarom? Hij was een gelovige. De anderen waren schijngelovigen, ziet u? Ziet u, hij was een echte gelovige. Hij zei, als u bang bent, zal ik hem gaan bevechten. Ziet u, wat een uitdaging voor zo'n klein ventje. Omdat hij een gelovige was, deed hij precies wat hij wist dat God zou doen. Toen die onbesneden Filistijn hem vervloekte in de naam van zijn God, zei hij, ben ik een hond? Een klein, nietig, miserig kereltje kwam daar zo aanlopen. Wel, zei hij, ik zal je op het einde van mijn speer rijgen en ik zal je daar boven in de boom hangen en de vogels je vlees laten oppikken. Oh, wat was het een vreselijke kerel. David zei, gij treedt mij tegemoet met een zwaard en een speer en een wapenrusting. Gij treedt mij tegemoet in de naam van de Filistijnen, maar ik treed u tegemoet met zonder zwaard, speer of wapenrusting, maar in de naam van de Heer der Heerscharen, de God van Israël. Daar bent u er. Dat is een gelovige, dat is zijn sterkte. Dat is zijn schild. Dat is zijn verdedigingswerk. Amen. Dat behoort het verdedigingswerk van de gemeente te zijn. Van elke gelovige is dat zijn verdediging, ongeacht wat er plaatsvindt, wat de wereld ook zegt, of wie anders ook, uw verdediging is de Heere God van Israël. Dat is het. De naam van Jezus Christus is een machtige toren, de rechtvaardige eilen daarheen en zijn veilig. Dat is onze verdediging, Jezus Christus. Let op, toen kwam het te geschieden, wij weten wat er gebeurde, Goliath kon nergens geraakt worden dan op die ene kleine plek waar hij zijn bedekking over zijn gezicht deed. Die ene plaats om hem te raken was hier precies in zijn voorhoofd. En voor David ook maar enigszins binnen het bereik van de reus kon komen, richtte God op het dodelijke doelwit en hij sloeg de reus. Ziet u? God deed het. Nu we merken dat hij een gelovige was. Nu een andere gelovige was Abraham. Hij was een Galdeër uit de stad Ur. En hij werd geroepen om iets te doen wat, en iets te geloven dat totaal lichamelijk volkomen onmogelijk was. Maar hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof, zegt Romeinen 4. Maar was sterk, God de eergevend. Toen Abraham 75 jaar was en zijn vrouw 65 jaar oud, en ze hadden samen geleefd sinds ze jong waren. Dit was zijn halfzuster, als jonge man en jong meisje. Ze hadden samen geleefd zonder een enkel kind te krijgen. En God sprak tot Abraham, scheid u af van de ongelovigen. God veroorzaakt altijd de een of andere afscheiding. Scheid u af van de ongelovigen en wandel met mij. En ik heb u tot een vader van menigte volken gesteld. Ik heb het al gedaan. En Abraham geloofde het. Dat is een gelovige. Hoe zult u het gaan doen, heren? Hij stelde die vraag nooit. God zei dat hij het zou doen en dat stelde het vast. Toen de eerste maand voorbij was gegaan, was Sarah nog steeds, ze was voorbij de menopauze, is er iets veranderd? Helemaal niets. Maar Abraham geloofde het nog steeds. 25 jaar later was er nog steeds niets veranderd. Maar Abraham gelooft het nog steeds. Dat is een gelovige. Dat is geen schijngelovige. Dat is een gelovige. 25 jaar later was Abraham sterker dan in het begin. Hij geloofde God. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Omdat hij, dat is een ware gelovige. Nu, over een ogenblikje zal ik u laten onderzoeken en laten zien tot welke klasse u hoort. Nu, wat deed Abraham? Hij twijfelde niet aan de belofte van God. Ondanks de onmogelijkheden. Wat zou een man van 75 jaar oud met een vrouw van 65 jaar oud veroorzaken als ze naar de dokter gingen en zeiden, we willen een afspraak maken voor het ziekenhuis, we zullen een baby krijgen. En dat ze dan 25 jaar later zeiden, dokter, houdt u nog steeds die plaats in het ziekenhuis open? Ziet u? Het maakt dat u zich eigenaardig gedraagt. Uw beslissingen zijn vreemd voor de wereld. Maar het is een gelovige. Hoe vreemd de zaak er ook uitziet. De Bijbel zei dat hij er volledig van overtuigd was dat God in staat was te volvoeren wat hij zei dat hij zou doen. Dat behoorde iets te zijn wat elke gelovige deze middag in praktijk zou moeten kunnen brengen. God is in staat om elk woord te houden wat hij zei dat hij zou doen. Het maakt me niet uit wat de denominaties zeggen. Het woord, de tijd van wonderen is voorbij. En alles is telepathie en allemaal waarzeggerij. Het maakt niet uit wat ze zeggen. Ik geloof nog steeds dat als dat geweer zuiver is gericht op dat doel, het dat doel zal raken. En ik geloof als een gelovige zuiver afgestemd is op het woord van God, dat het steeds zal raken wat het woord van God ooit beloofde. En zal het opnieuw gebeuren. Ik ben daar volledig van overtuigd. En wanneer we zien dat we ons in de tijdperk bevinden, dat het wordt verondersteld hier te zijn. Het wordt verondersteld hier te zijn. Deze dingen worden verondersteld plaats te vinden. Dat is de reden dat ik zeker geloof dat wanneer die bruid eruit geroepen en gekozen wordt en gezet in het boek des levens, dat er een geluid uit de hemel zal komen wat zo'n doop van de Heilige Geest in die bruid zal teweegbrengen, dat het haar van de aarde zal wegnemen in een opnemende genade. God belooft het. Ik maak me er geen zorgen over hoezeer de wetenschap en hoeveel astronauten ze hebben en gemonsterd en al het andere en hoeveel miljoenen mijlen ze kunnen kijken en dat maakt mij helemaal niets uit. Er is een hemel en er is daar een letterlijke Jezus Christus die zal komen in lichamelijke vorm om zijn gemeente en zijn bruid te ontvangen. Ongeacht hoe oud die geschiedenis schijnt te zijn, het is nog altijd de waarheid. God heeft het zo gesproken. Dat is wat de gelovigen geloven. God sprak, ik ben de Heer die al uw krankheden geneest. Ik ben God en verander niet. Amen. God is het woord. En als God niet verandert, hoe zal dan het woord veranderen? Ziet u, ik ben de Heer, ik verander niet. De schrift zegt dat. God zei het zelf. En als hij niet kan veranderen, dan is hij het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het onveranderlijke woord. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Amen. Jazeker, God deed de hele tijd lichamen opstaan. Mozes, Ezechiël, Jeremia, Jesaja en Elia. Overal vroeger waar zijn woord tijdelijk kwam, maar het volledige woord werd gemanifesteerd in deze mens, Jezus Christus. Die God was in het God, in de volheid van de Godheid lichamelijk. Daar werd hij vlees gemaakt. Ik geloof dat. Elk woord. Job, nog een gelovige. Soms worden gelovigen op de proef gesteld. Niet soms, altijd. Want elke zoon die tot God komt, moet worden gekastijd, beproefd, opgevoed als een kind. Denk terug aan de beproevingen, de stoffige wegen, de hete zon van de vervolging. Maar de trouw van uw hart bewerkt dat materiaal tot het gereed is om gevormd te worden. Gods kinderen worden op correcte wijze gevormd naar zijn woord. Want zij zijn levende voorbeelden en het woord van God leeft door hen heen. Begrijpt u, de beproeving komt om u te schudden, om u helemaal tot op de bodem te brengen, om te zien waar u zult standhouden, ziet u? Beproefd. Elke zoon die tot God komt, wordt beproefd. Job maakte de beproevingen en de test mee. Zijn kinderen werden weggenomen en al het andere werd weggenomen. De kerkleden kwamen om hem ervan te beschuldigen een verborgen zondaar te zijn. En ze probeerden van alles tegen hem in te brengen. Maar toch wilde hij er niets van horen. Hij wist dat hij aan Gods eisen had voldaan. Hij wist dat het voor Satan geen zin had om te proberen hem te verzoeken. Hij wist dat het de duivel was. Zolang als Satan hem kon laten geloven dat zijn ziekte door zijn God werd veroorzaakt, had hij Job verslagen. Maar toen Job eenmaal die openbaring ontving dat het God niet was, toen ging hij alleen maar door zijn beproevingen heen om uit hem iets te vormen. God deed het niet, Satan deed het. Het is vandaag hetzelfde. Hij zal u proberen te vertellen dat deze beproevingen en zo van uw God komen, die probeert u straf op te leggen. Zo is het niet. Oh nee, Satan doet dat en God staat er toe om u te harden, om u te laten zien of u gebonden bent aan deze aarde door de zorgen van de aarde, of dat uw schat in de hemelen is. Want waar uw schat is, daar bent u ook. Amen. Uw hart is waar uw schatten zijn. Job, hoewel beproefd, zei toch, ik weet dat mijn verlosser leeft. Op de laatste dag zal hij op de aarde staan. Hoewel nadat mensen huidwormen dit lichaam vernietigen, hebt u het opgemerkt, de huidwormen waren al in hem. Uw huidwormen zijn in u. Al ligt u in de verzegelde kist, met totaal geen lucht erin of wat ook, de huidwormen zijn er reeds. Ze zijn al in u en ze staan elk moment klaar om geroepen te worden om hun plicht te doen. Herinnert u zich Caesar? Hij verkankerde midden op straat. De huidwormen aten hem gewoon op straat op. Zijn eigen huidwormen. Ze zijn daar al. Hoewel nadat mijn huidwormen dit lichaam vernietigen, zal ik in mijn vlees God aanschouwen. Amen. U kunt het niet volkomen vernietigen. Hoewel de huidwormen het opeten, toch zal het weer terugkomen. Die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien. En niet een vreemde. Job zei het. Waarom? Hij was een gelovige. In beproevingen was hij een gelovige. In vervolging was hij een gelovige. Hij was een ware gelovige. Jozef, weer een gelovige. Hij kon het niet helpen dat hij was wat hij was. Hij was een profeet. God had hem een profeet gemaakt. Hij wilde niet anders zijn dan zijn broeders, maar hij was anders. God maakte hem wat hij was. Niemand anders kon zijn plaats innemen. Niemand kan uw plaats innemen. Ongeacht hoe klein, u zegt, ik ben maar een huisvrouw. Niemand kan uw plaats innemen. God in zijn groot bestel heeft het lichaam van Christus zo op orde, dat er niemand is die uw plaats kan innemen. Wat zou ik graag Billy Graham's plaats innemen? Ieder van ons voorgangers. Maar we kunnen het niet. Maar bedenk slechts dat Billy onze plaats niet kan innemen. Ziet u, we hebben alle een plaats. Sommigen van ons zijn evangelist, sommige profeet, sommige leraar, sommige herder, wat we ook maar zijn. Sommige huisvrouw, sommige monteur, sommige boer, wat het ook is. God heeft u op uw plaats gesteld, ziet u. Jozef was een profeet. Hij kon het niet helpen dat hij dromen kon uitleggen. Hij kon het niet helpen dat hij visioenen zag. Kijk hoe waarachtig hij was. Het maakte hem niet uit. uit of het zijn gemeenschap met zijn broeders kostte. Hij was trouw omdat hij die dromen geloofde. Hij geloofde dat de droom die hij had zou komen te geschieden, dat ze alle de schoven voor hem zouden buigen omdat hij die droom geloofde. Hij was een ware gelovige. Hoe? Ik heb nog 5 minuten, 10 bladzijden. Nu, let op. Let op, een schriftgedeelte wat ik hier heb opgeschreven. Nathanael, hij was een gelovige. Is dat juist? Nathanael, toen hij zag wat er plaatsvond, het deed hem iets dat Jezus hem vertelde wie hij was en zei dat hij een Israëliet was en dat er in hem geen bedrog was en dat hij hem zei waar hij de vorige dag was, biddend onder een boom. Hij zag hem toen Filippus hem riep. Hij was een gelovige. Er waren velen die daar stonden en zeiden, dit is de geest van de duivel. Die duivel doet gebedsgenezing. Die oude duivel is ook vandaag nog niet dood. Ze geloven dat de duivel aan het gebedsgenezing doet. Jezus zei, indien de Satan uitdraait, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen stand houden? Ziet u, Satan zei, hij kan het niet doen. Dus Satan kan Satan niet uitwerpen. Dus Nathanael was een gelovige. Toen hij zag dat het woord vlees was geworden, betuigde hij dat hij een gelovige was. En hij zei, Rabbi, gij zijt de Christus, gij zijt de koning van Israël. Hij geloofde het. Toen de vrouw bij de bron het zag, geloofde zij het. Zij is een gelovige. Toen de blinde Bartimeus, toen een vrouw langskwam, iedereen schreeuwde en ging tekeer en enige van hen zeiden, daar is een heel, ik hoor dat u de dood opwekt, er ligt hier boven een hele begraafplaats vol, kom en wek ze op, laat ons zien dat u het doet. Ziet u, dat is diezelfde duivel die zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden. Diezelfde was het die een doek over zijn gelaat trok, hem over het hoofd sloeg en zei, ze gaven de stok aan elkaar door en zeiden, nu als u ons zult vertellen wie u sloeg, zullen we geloven. Die soldaten, ziet u, die de gek met hem staken. Het leek erop of het met hem tot een ontknoping zou komen, maar herinner u slechts, God is altijd op het toneel, ziet u, hij stond daar elk moment gereed. Nu Jezus zei, of meent gij dat ik mijn vader niet kan roepen en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen. Oh, wat zou 1 engel doen, zo ziet u, hij zou 12 legioenen engelen kunnen zenden op zijn bevel, maar hij had een werk te doen, hij moest iets doen, hij moest dat doormaken. En u heeft iets te doen. God heeft iets voor u om te doen. U hebt misschien wat hartzeer en wat moeilijkheden. U mag wat teleurstellingen hebben, maar moeten wij bidden om eraan te ontkomen? Nee, heren, breng me er doorheen. Wat het ook mogen zijn, wat het ook is, laat me er niet aan ontsnappen. Als ze voor mij staan, geef me dan slechts genade om er doorheen te komen. Dat is alles. Nu, let op. De blinde Bartimeus, hij wist dat er werd verteld. Dit is die profeet van Galilea. Hij is de zoon van David. Wij geloven het. Enige van de gelovigen moeten hem dat hebben verteld. Wij gelovigen weten dat hij die zoon van David is. En hij wist dat als hij dat was, hij het woord was. En hij wist dat hij het woord was, dan wist hij dat hij de gedachten des harten kon onderscheiden. Dus riep hij, gij zonen Davids, heb medelijden met mij. De ongelovigen schreeuwden van dit en van dat. De kerkleden, dat weerhield de blinde Bartimeus niet in het minst. Hij zei, o Jezus, gij zoon van David, heb medelijden met mij. Misschien kon hij hem niet horen, maar hij wist dat hij riep. En hij stopte en draaide zich om. Daar was een gelovige. Hij zei, uw geloof heeft u behouden. Amen. Hij zei datzelfde tegen de vrouw met de bloedvloeiing. Uw geloof, omdat zij in haar hart zei, als ik zijn kleed kan aanraken, zal ik behouden zijn. Uw geloof heeft u behouden. Ziet u, ze was een gelovige. En dat is hetzelfde wat William Dow redde, die daar zit, die onlangs een volledige hartverlamming en een hartaanval had. Een man van 91 jaar oud. Uw geloof heeft u behouden. Waarom? Hij is een gelovige. De eerwaarde heer Tom Kidd hier, die praktisch in zijn, die nu een heel eind op weg is naar de 90, vermoed ik, of er dichtbij. En toen hij 79 jaar oud was, brachten ze hem naar het ziekenhuis met een kankergezwel aan de prostaat. De doktoren zeiden dat hij geen kans maakte. Maar toen wij die morgen naar binnen liepen en die kleine patriarch daar zagen zitten met zijn sjaal om zijn schouders, tikkend met een kleine wandelstok, hij was bijna buiten zichzelf, hij praatte tegen de oude vrouw die daar zat. Hij noemde haar grootmoeder, herkende haar. Er was iemand die jarenlang van de leden van zijn gemeente was geweest. Hij zei, u ziet er zo wit uit als sneeuw. Hij was niet bij zijn volle verstand. Toen echter de kracht van God de kamer beroerde, hij leeft vanavond. Dat is 4 jaar geleden. Een man van bijna 80 jaar oud. En hier zit hij vanavond. Volmaakt gezond en wel. Genezen van kanker. Geen schijngelovige, een gelovige. Dat is het geloof. Hij die God op zijn woord neemt, precies zoals het met de blinde Bartimeus was, blind, maar toch wist hij, als hij de aandacht van Jezus Christus kon trekken, dat hij zou ontvangen wat hij van nodig had. De vrouw wist dat als ze zijn kleed zou kunnen aanraken, dat ze zou ontvangen wat ze van de nodig had. Tom wist, hij had geloof, dat als ik voor hem zou bidden, hij zou ontvangen wat hij van nodig had. Is dat niet hetzelfde geloof als toen Martha zei, ook nu weet ik, Heer, dat God u zal geven wat gij van hem begeert. Mijn broeder ligt ginds al 4 dagen dood in het graf, maar vraagt gij God slechts en God zal het voor u doen. Hij antwoordde, uw broeder zal opstaan. En ze zei, ja heer, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Hij is een goede jongen, maar hij zei, maar ik ben de opstanding en het leven. Ja heer, ik geloof dat ook. Waar hebt gij hem gelegd? Dat is het. Het is voorbij, jazeker. De koning van het zuiden kwam in die generatie van ongelovigen. Zo is het. En stond daar. En geloofde dat wat zij zag van God was. De Bijbel zei dat zij zou opstaan in de laatste dag met die generatie en haar veroordelen. Omdat zij kwam van het uiterste van de wereld om de wijsheid van Salomo te horen. Mozes was een gelovige. Hoewel hij het op de intellectuele manier probeerde. Hij probeerde elke methode die hij kende, maar het wilde niet werken. Hij probeerde Israël eruit te halen, wetend dat hij geroepen was om het te doen. Hij probeerde het op wiskundige manier. Hij probeerde het op de militaire manier. Hij probeerde het op de manier van een goede opleiding. Maar hij probeerde het op elke manier, maar het wilde niet werken. Maar toen, naar mijn Gods manier, wat gebeurde er? Op een dag was daar een vuur in een struik dat niet weg wilde gaan. Vandaar het sprak het woord tot hem. Het sprak, ik ben. Niet ik was of ik zal zijn, ik ben. En hij is nog steeds ik ben. Hij is het woord, het eeuwige, immerdurende woord. Mozes twijfelde niet. De moeilijkheden die hem in de weg kwamen, de hele natuur was tegen hem, alles was tegen hem. Hij had alleen een kromme stok in zijn hand, maar hij ging daarheen en nam het hele land over en verdronk het ginds in de Rode Zee en nam Israël mee naar het beloofde land. Waarom? Hij geloofde God. Precies, hij had een... Dat is een gelovige. We zouden daarbij kunnen blijven. Nu, ik heb al een half uur stilgestaan bij de gelovigen. Er zijn nog twee klassen. We zullen ze vlug doornemen, omdat ze hoe dan ook niet van belang zijn. Nee. Dan ten tweede, kom hier nu de ongelovige. Laten we vervolgens de ongelovige nemen. Wat doet de ongelovige? Wat zien we de gelovige doen? Hij aanvaardt het woord. Elk ras, elke generatie. We kunnen het volgen, helemaal vanaf Noach en zo verder door. We zouden dat 6 maanden lang opwekkingsdiensten kunnen houden over dat onderwerp. De karakters naar voren brengen. Ze geloofden. De gelovige betwijfelt het niet. De gelovige gelooft het ongeacht hoe het klinkt of wat iemand anders erover te zeggen heeft. Hoe onmogelijk het ook schijnt te zijn. De gelovige gelooft het. Gelooft, wat gelooft hij? Het woord. Niet de geloofsbelijdenis, het woord. Niet de denominatie, het woord. Niet wat iemand anders zegt, maar wat het woord zegt. Nu onthoud, dat is de gelovige. De gelovige betwijfelt het niet. De gelovige zegt niet, hoe is dat mogelijk? Als iemand het me kan uitleggen, dat is de ongelovige, ziet u. Dat is de gelovige voor wie het niet uitmaakt hoe het is. Als het het woord is, is het het woord. Zo is het. Dat is de gelovige. Nu de ongelovige. We zullen nu de ongelovigen nemen. We ontdekken dat ze het goed deden, zolang ze op de rug werden geklopt en discipelen werden genoemd. Zolang alles fijn ging, was het goed met hen. Maar toen deze profeet, van wie ze geloofden dat het een profeet was, en waarvan ze wisten dat hij het was die de zieken kon genezen enzovoort, wat deed hij? Toen de werkelijke waarheid en de berispingen kwamen, in tegenspraak met wat zij geloofden, konden zij het woord niet aannemen. Zij konden de wonderen aanvaarden. En ze deden ze zelf ook. Ze gingen uit en wierpen duivelen uit, predikte het woord. En toch waren het ongelovigen. Matthäus 10. Hij zond hen uit. 2 aan 2, de 70. En ze wierpen duivelen uit in zo'n mate dat Jezus zich verheugde en zei, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ziet u, ze wierpen duivelen uit. Judas was onder hen. Hier komen de ongelovigen. Maar zodra Jezus begon te zeggen dat hij iets was, dat hij de opstanding was, dat hij het leven was, wat dan, indien gij de Zoon des Mensen daarheen zag opvaren waar hij tevoren was? Nu deze man probeert te vertellen dat hij uit de hemel komt. Dat wordt ons te veel. Dat kunnen we niet geloven. Hij zei, wat is het? De geest is het die levend maakt. Het vlees waarover u spreekt doet geen nut. Daar hebt u het. De geest maakt het woord levend. Het is de geest, niet de geloofsbelijdenis. De geest van de hele heilige geest brengt het woord voor u tot leven. En het wordt levend. Daar bent u het. U ziet het. Door geloof ziet u het. U weet dat het zo is, omdat het woord het zo zegt. En de geest brengt het woord voor u tot leven. Daar hebt u het. Nu u zei zo, hoe zit het met... En zodra we dit deden, ontdekten we dat de ongelovigen, wanneer je iets zegt waar ze het niet mee eens zijn, ben je weglopen. Ik wil gewoon niet... Oh, men is zo stijfkoppig aan het worden in de wereld vandaag. Begin gewoon iets te zeggen en ze komen bijeen. Ik merk in samenkomsten dat ze binnenstromen, grote massa's mensen, en je gaat staan en begint iets te zeggen, nu zolang ze zullen daar zitten en te kijken. Gewoon wachtend. En zodra je zegt, nu Jezus Christus betuigde zichzelf als de Messias, omdat hij een profeet was. Dan is de maat vol en daar gaat iemand. En weg gaan ze. Wat is het? ongelovigen. Nu zegt u, dat verzint u, dat doe ik niet. Ik zeg helemaal precies wat de Bijbel hier zegt. Ze waren ongelovigen en ze liepen eruit, hoewel ze discipelen waren. Maar het was in tegenspraak met... Ze zeiden, wie zou iets dergelijks kunnen te geloven? Ziet u, ze waren fariseeën en sadduceeën die eruit waren gekomen. Ze voegden, gingen met bij hem naar binnen, omdat, ziet u, wanneer het bovennatuurlijke tentoon wordt gespreid, brengt het drie verschillende soorten voort. Het gebeurde ook in Egypte. Het bracht de ongelovigen, de gelovigen en de schijngelovigen voort. Deze drie klassen, ik heb het hier even opgeschreven om erop in te gaan en in de loop van de avond uit te leggen hoe het zit. Overal vindt u ze. Ziet u? Die drie groepen. U vindt het altijd op die wijze. We zien nu die 70, ze liepen weg omdat het niet in overeenstemde met wat zij geloofden. Dat juist was. Het is geen gedachte die bij ons opkomt. Het is wat hij zei. U verloochent uw eigen denken. Het is slechts wat hij zegt. Dat is een werkelijke belijdenis. Belijdenis betekent hetzelfde te zeggen. Als ik belijd dat een bepaald iets heeft plaatsgevonden, dan vertel ik precies wat er heeft plaatsgevonden. Dat is een werkelijke belijdenis. En hij is de hoge priester van onze belijdenis. Ziet u? Hetzelfde zeggen, dat is wat God zei. Ziet u, dat maakt dat het goed is, omdat u gewoon Gods woord herhaalt. Nu, let op, die 70 gingen weg. Wat deden ze? Ze gingen alleen weg omdat ze het er niet mee eens waren. Hun wijsheid, hun binding die ze met de kerk hadden, was te sterk. Dat was te veel voor hen te denken dat deze man die hier stond, die heel de rest van de mensen geloofde dat hij op onwettige wijze geboren was, dat hij het recht niet had om zich God te noemen en dat hij slechts een mens was. Ze zeiden, wij stenigen u niet voor een goed werk dat u verricht, maar wij stenigen u omdat u, die een mens bent, zichzelf God maakt. En het woord zegt dat hij God was. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader. Dezelfde schriftgedeelte die zij lazen. Op dezelfde dag dat zij de psalm zongen, de 22e psalm. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ze schouwen het aan, ze zien op mij. Niet één been zal worden gebroken. Dezelfde psalm die zij herhaalden in de tempel. En daar hing het offer. En ze riepen dezelfde woorden die David 800 jaar tevoren gesproken had. Maar ze waren te blind om het te zien. En vandaag is dezelfde God die van dit tijdperk sprak. Op het toneel. En doet precies wat hij zei dat hij zou doen. Maar ze zijn te blind om het te zien. Dat zijn ongelovigen. Ze lopen eruit en zeggen, oh, zulke zaken kan ik niet geloven. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Maakt helemaal geen verschil wat u hebt gehoord. De Bijbel zei dat het zou gebeuren. En dat is zijn woord. Ze hadden er destijds even min van gehoord, maar het gebeurde even goed, ziet u. Zo is het. Ze waren ongelovigen, net zoals Eva. Ze was natuurlijk erg religieus, maar ze geloofde het waarachtige woord niet. En ze moest zich een religie maken. Dus maakte ze voor zich een paar vijgenbladeren, ziet u, maar het zou niet werken. Religie betekent een bedekking. Kain deed hetzelfde. Kain kon niet geloven dat het juist was. Hij zei, God is heilig. God is zuiver. En God is prachtig. Dus zal ik wat bloemen halen. En ik zal wat van de bloemen nemen en ik zal een fijn groot altaar maken. En ik zal mijn eerbied voor hem tonen. Ik zal ervoor gaan staan en ik zal me voor hem neerbuigen en die God aanbidden. Ik zal bloemen op het altaar leggen, omdat, weet u, mijn vader en moeder een paar appels, wat fruit, in de Hof van Eden aten. En dat is de zaak die me erbuiten zetten. Daarom zal ik teruggaan, omdat ik het mooi wil maken. God kan mijn grote kathedraal gewoon niet afwijzen. Daar is het een al te grote kathedraal voor. Ik zal hem zo mooi maken dat het Gods aandacht zal trekken. Satan is degene die in schoonheid woont. Dat is precies wat de schrift zegt. Daarom is een knappe vrouw soms een lokaas voor Satan. Als hij slechts vat op haar kan krijgen, kan hij er daarmee meer mannen de hel inslingeren dan hij zou kunnen met al de dranklokalen in het land. Zo is het, ziet u? Of met een of andere geweldige knappe man die niet stand zou houden in een waarachtig mannelijk te zijn, ziet u? Nog eens, hij kan die vrouwen naar de duivel sturen en hen naar de hel zenden. Zeker. Let op, Satan woont in schoonheid. Wat probeerde hij in het begin te doen? Een mooier koninkrijk te maken dan dat van Michael. Hij veranderde zijn woonplaats naar het noorden en nam 2/3 van de engelen met zich mee. Ziet u, wiens zoon dat dan was, die natuur in zich had? Satans zoon. Dat was het zeker. Nu, hij bouwde het altaar en hij knielde neer en hij aanbad. Hij deed alle dingen die Abel deed, maar Abel wist dat het dat niet was. Hij wist dat het bloed was wat hen eruit weggehaald had. Hij wist dat dat het was. Het was het bloed van de seks. Daarom nam hij een klein dier, offerde het op een steen en hakte zijn hals kapot. Let op, Kain, hij, God zei hem, waarom aanbid je niet zoals je broeder? En je zult het goed doen. Je zult het goed doen als je dat zult doen. Maar nee, hij wist het veel beter, ziet u. Hij verwierp het oorspronkelijke, betuigde woord. Met zijn kinderen is het zo vandaag, ziet u. Nu, kijk. God had het betuigd. De Bijbel zei in Hebreeën het vierde hoofdstuk, of het elfde hoofdstuk, dat God getuigenis gaf aan zijn gave dat hij rechtvaardig was. God betuigde zijn offer. God bewees dat hij het aanvaarde, dat was zijn woord, zijn plan. En hij zei tegen Kain, doe hetzelfde en leef. Maar denkt u dat hij zijn idee wilde opgeven? Oh nee, hij was een ongelovige. Hij liep regelrecht weg. Zo is het. Kain deed hetzelfde. Nimrod deed hetzelfde. Ongelovige. Hij geloofde niet. Belshazzar, hetzelfde. Of Nebukadnezar. Hoewel hij Daniel als zijn god had, hij noemde hem Belshazzar, wat de naam van zijn god was. Hij zag Daniel de grote werken gods doen. En toen wist hij dat Belshazzar geloofde, of dat Daniel een god was. Daarom liet hij een beeld voor hem maken. En liet het daar plaatsen en liet iedereen het aanbidden enzovoort. Ziet u, het heidense koninkrijk ving aan met het afdwingen van de aanbidding van een beeld van een heilig man. En het heidense koninkrijk eindigt met het afdwingen van het beeld van een heilig man. Ziet u, op dezelfde manier. Er was een teken aan de wand in onbetengde tongen aan het begin van het heidenkoninkrijk, wat niemand kon lezen dan die profeet. En er is vandaag een teken aan de wand. Zo is het, Ichabod, dat de heerlijkheid van God van die dingen is geweken. En het teken is aan de wand en kan worden gelezen door de geestelijk gezinde mens, die gelooft in geestelijke dingen, die geboren is uit de geest van God. De oude Belshazzar gaat heen en haalt dit vaatwerk van de Heere om er wijn uit te drinken. En waarom? Hij was een ongelovige. Hij dacht dat hij een gelovige was, maar hij was een ongelovige. Ziet u, dat is het. Hij geloofde het woord niet. Ahab, hij was een ongelovige, hoewel hij handelde alsof hij het niet was. Nee, nee, hij was onder de gelovigen, maar hij was een ongelovige. Wat deed hij? Hij trouwde met een afgodendienares en bracht de afgoderij regelrecht in Israël binnen. Hij was een ongelovige, we weten dat. Zij ontkennen dat het hele woord van God waar is. De ongelovige is, ziet u, nu bedenkt, hij is een huichelaar en hij handelt alsof hij zegt dat hij het gelooft. Maar hij ontkent het. Hij zegt, wel zoveel ervan is goed. Maar als niet alles ervan juist is, dan maakt dat hem een ongelovige. U moet elke titel en elke jota, alles wat erin wordt gesproken, geloven. Het moet waarachtig zijn. Als het niet waarachtig is, als u zegt, nu, ik geloof dat niet, wel, dan bent u een ongelovige. Iemand zei eens tegen me, een voorganger, hij zei, het maakt me niet uit, meneer Branham, hoeveel mensen u zou kunnen laten komen van wie u zei dat ze genezen werden. Ik zou het niet geloven. Ik zei, zeker niet. U kunt het niet geloven. U bent een ongelovige, het was niet voor u. Het is alleen voor de gelovigen. U zult het moeten geloven. Ziet u? En zij geloven het niet. Daarom wanneer u iemand ziet die in de... Terecht sprak Paulus, de profeet ervan, dat ze opgeblazen zouden zijn onhandelbaar met een liefde meer voor genot dan voor God. En een schijn van godsvrucht de kracht ervan zouden verloochenen. De kracht van het woord. Houd ook deze op een afstand. Merk op. Ze ontkennen het hele woord. Maar wat de vorm van betreft zijn ze religieus. Ze zijn ongelovigen ten opzichte van het ware woord. Hoewel het wordt betuigd door elk tijdperk heen betuigde God het woord van deze mensen waar ik over sprak. Noach en dan verder via Mozes en al de profeten enzovoort. God sprak door het bovennatuurlijke. En betuigde het woord en toch lopen die mensen er regelrecht bij vandaan. En hier staan deze discipelen, die 70, die toekeken terwijl Jezus de dingen deed die hij deed en die de schrift kende. Hij vertelde hen dat dat het tijdperk was waarin dit plaats zou vinden. En toen hij iets zei, de zoon des mensen, wat zou u zeggen? Toen hij hen begon te vertellen over het breken van het brood enzovoort, en voortging hen te vertellen over grote geestelijke dingen. Ze zeiden, oh, deze reden is hard. Hij antwoordde, wat dan indien gij de zoon des mensen daarheen zag opvaren waar hij tevoren was? Hij zei, is het het vlees of de geest die levend maakt? Ziet u? En toen keerden ze zich af. Oh, dat kan ik niet geloven, ziet u? Ze gingen regelrecht weg vanwege het woord. Ze wilden zelfs niet blijven om te zien wat er plaatsvindt. Dat is de ongelovige. Wat deden ze dan? We ontdekken dat deze mensen, deze gelovigen, zogenaamde gelovigen, echter naar religieuze vormen, in gebreken bleven de betuigde waarheid van het woord van God te zien, omdat het in strijd is met wat zij geloven. Ziet u, het maakt helemaal niets uit wat u gelooft, hoe trouw u bent, hoe religieus u bent. Dat heeft er niet één ding mee te maken. Oprechtheid? Wel, dat heeft er niets mee te maken. Ik heb zulke oprechte mensen gezien. Ik zag de heidenen hun kinderen verbranden. Ze voeren ze aan de krokodillen. Moeders met hun baby's. Dat is meer dan een christen zou doen. Ziet u? Ze geloven oprecht. Oprecht, maar ze zijn oprecht fout. De mensen zeggen wel, deze kerk doorstond. U bent oprecht fout als het in tegenspraak is met het woord. Terwijl, kijk nu, ik geloof niet in zulke dingen. Toch zei de Bijbel dat het zo was. Ziet u? Ik geloof niet dat we dit hoeven te doen. Het maakt me niet uit wat u denkt dat u niet hoeft te doen, maar God zei dat het moet worden gedaan. Deze tekenen zullen hen volgen. Tot hoever? Aan heel de wereld. Aan wie? Aan elk schepsel. Ziet u? Het zal zo zijn. Niet misschien. Het zal zeker zo gaan zijn. En deze boodschap van het uur waarin we ons nu verheugen, de tegenwoordigheid van God, de laatste dag, de avondtijd, wanneer de lichten schijnen en de dingen zich beginnen te ontsluiten, het woord betuigd en bewezen wordt dat het de waarheid is, zowel in profetie als dat het komt te geschieden, alles door de wetenschap en alles bewezen, dat het Jezus Christus is, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, en dat een mens daarvoor wegloopt. Hij is een ongelovige. Er is geen hoop voor hem. Hij is verlamd door de kracht van Satan. Daarom is er geen hoop voor hem. Hij heeft geen hoop meer. Nu, dat was de gelovige, vervolgens de ongelovige. En nu, de derde klasse waar we over spreken, is de schijngelovige. Oh, dat is hem wel. De schijngelovige. Nu, bedenk, ze stonden daar alle drie. Nu we ontdekken dat ze precies zo doen als hun vader, Judas. Daar stonden Petrus en de rest van de apostelen gelovigen. Daar stonden de 70 ongelovigen. En daar stond Judas, die er al doorbij bleef. Hij was een schijngelovige. Wat doen deze? Dit is het soort dat volhoudt tot ze het een of ander kunnen vinden. Er een fout in kunnen vinden. Ze kijken elke keer om een uitvlucht te vinden. Om te zien hoe het wordt gedaan. Om te zien of het een truc is. Of het bedriegerij is. Ze wachten tot ze denken te zien dat ze bedrogen worden. Daar kijken ze naar uit. De ongelovige wacht zelfs niet af. Hij heeft er zijn oordeel over gegeven en liep weg. De gelovige gelooft het hoe dan ook, ongeacht wat er gebeurt, want het is het woord. Daar zijn nu drie klassen. De ongelovige zal eruit lopen bij het eerste wat er wordt gezegd wat niet naar zijn zin is. Broeder, op datzelfde ogenblik zal hij zijn kleur bekennen. Hij is een ongelovige. Johannes zei, ze zijn van ons uitgegaan, want ze waren vanaf het begin niet van ons. Ze begonnen met ons en Paulus zei, gij liet goed wat... Wie is in de weg gekomen, ziet u? Ze gingen uit van ons, omdat ze niet bij ons hoorden. Toen ze zagen dat het woord volmaakt voortgang vond, wilden ze de een of andere soort truc hebben waarmee ze konden werken, ziet u? Maar de werkelijke gelovigen betwijfelen niets. Het staat geschreven in het woord en ze geloven het en gaan gewoon door. Dat is het altijd. Er staat geschreven. Als het niet geschreven staat, wel blijf er gewoon bij vandaan, ongeacht wat er gebeurt. Het moet geschreven staan, ziet u? Ze zien dat geschreven woord en ze geloven het. Ze zien hoe God werkt in zijn woord. Ze zien het uur, de boodschap, de tijd en ze wandelen met hem. Zoals ik vanmorgen zei. Wat moet de oude Pilatus 's nachts het vertrek heen en weer zijn gelopen met zijn gekweld geweten, proberend zich te zuiveren en in zijn mijn. Ongetwijfeld heeft hij het uitgeschreeuwd in die nacht, zeggend, ik heb de hele nacht mijn handen gewassen. En ik kan het nog steeds niet begrijpen. Ziet u, ze zijn niet rein. Ik zal hem nooit kunnen ontmoeten. Ik heb bloed aan mijn handen, ziet u. Wees u daar nooit schuldig aan, begrijpt u het? Het is op uw handen. Er is slechts één manier om het eraf te krijgen, en dat is om het te aanvaarden. Zo is het, wordt er een deel van. Daarvoor werd het gestort. Nu, de schijngelovige blijft er rondhangen en gedraagt zich zo vroom als hij maar kan. Maar diep in zijn hart probeert hij te ontdekken hoe u het doet. Oh, als het land niet vol is van dat soort huichelaars. Dat is een Judas. Dat is het precies. Hij hangt eromheen, wordt deel van de groep. Hij was de penningmeester, ziet u? Hij staat erbij. Hij houdt altijd zijn hand uitgestoken om geld. Van één ding bent u zeker. Hij vist altijd naar geld. En daarna heeft hij zijn hand uitgestoken. Hij is een schijngelovige. Hij gedraagt zich als een gelovige. Maar diep in zijn hart onthoudt, Jezus kon hij niet voor de gek houden. Nadat de 70 waren heen gegaan en de gelovigen hun standpunt hadden bepaald, draaide hij zich om naar de gelovigen en hij zei, er is nog steeds iets onder u. Want hij zei, heb ik niet u 12 uitgekozen en één van u is een duivel? Jezus wist het van de beginnen. Waarom? Hij was het woord. Hij wist de geheimen van het hart. Wat was dat dan een moeilijke zaak? Stop even een ogenblik, denk diep, lang en intens na. Wat moet het moeilijk voor hem geweest zijn dat daar een man meeliep die hem broeder noemde en de hele tijd te weten dat dat een bedrieger was die zou proberen hem de pas af te snijden en hem te verkopen voor 30 zilverlingen. Hoe moeilijk was het om het in zijn hart te verbergen terwijl zijn vriend daar meeliep en hij zei zelfs vriend. Hij noemde Judas zijn vriend. Ben ik niet heel de tijd bij u geweest? Hij wist het in zijn hart, maar kon het niet zeggen. Hij wist van de beginnen wie het was die hem zou verraden. Daar is die schijngelovige die alleen maar afwacht. Hij zal daar buiten zingen. Oh, ik geloof dit, ik geloof dat en ik geloof dit. Maar oh, weet u, ik hoorde iemand dit en dat zeggen, proberend om... Gewoon oren die alles willen horen, al is het niet voor hen bestemd. Een echte gelovige hoort niets aan het woord. Dat is alles, hij let op het woord, hij is niet op zoek naar uitvluchten, hij zoekt niet naar maniertjes. Hij gelooft God, dat maakt het vast. Hij blijft gewoon doorgaan, ziet u. Daar is de gelovige. De ongelovige heeft in een ogenblik genoeg en hij kan geen 10 minuten naar de boodschap luisteren. Hij moet opstaan en eruit lopen. Het is tegen zijn geloofsbelijdenis en hij wil er gewoon niets mee te maken hebben, dus loopt hij eruit. Maar de schijngelovige blijft er gewoon bij lopen. Die Judas, ziet u, dat is de misleider, dat is de schurk. Als ik zo'n woord moet gebruiken. Judas hangt rond. Dit is de tijd, soms zijn deze schijngelovigen erg populair bij de mensen, dat is waar. Deze schijngelovigen, ziet u? Sommigen zijn machtige mannen, bestudeerd met een doktersgraad en een groot inkomen en alles. Sommigen van hen zijn grote mannen, scherpzinnig. Net zoals zonen van Satan zouden zijn. Kijk hoe Satan daar regelrecht opkwam en het met elk onderdeel van dat woord eens was. Hij wachtte slechts om die zwakke plek in Eva te vinden, waar hij zijn kracht kon tonen, om haar te misleiden en haar te verleiden. Dat was Satan. En hier vinden we Satan in de vorm van Judas in dat tijdperk. Dat was Satan in het eerste tijdperk. Wat deed hij? Hij stemde in met het woord totdat daar één klein dingetje. Hij probeerde gewoon een plaats te ontdekken waar hij een zwakke plek zou vinden. En dat is precies wat Judas nu op dit moment vindt. Hij zal helemaal met de samenkomst meegaan en goed om zich heen kijken totdat hij het kleine plekje kan vinden. En oh, daar is het! Dat is het! Ziet u, oh, zo wordt het gedaan. Ziet u, dat is het precies waar. Velen van u herinneren zich die avond, toen die man naar voren kwam en het podium opliep. Hij dacht dat er telepathie werd gebruikt om de gebedskaarten te lezen. En hoe dacht hij dat hij het op dat moment had, broeder? Hij was er zeker van dat hij het had. Hij kwam eraan, hij behoorde bij een kerk die niet gelooft in deze, het evangelie, het volle evangelie. En hij kwam het podium op, ik was vermoeid. Ze stonden op het punt om me weg te brengen, dat was in Windsor, Ontario. En hij kwam dwars door de Verenigde Staten heen, regelrecht van Detroit naar Windsor, naar de grote gehoorzaal daar. Deze man kwam naar boven met een grijs pak aan en een rode stropdas om. Een intelligent uitziende man. Een bijzonder pieter iemand. En hij kwam naar het podium en kwam naar boven en ik zei, wel, laat mij even uw hand vasthouden. Ik ben vermoeid. Ik heb zoveel visioenen gezien. Laat mij uw hand vasthouden. Ik lette helemaal niet op de man. Hij legde zijn hand op de mijne en ik zei, meneer, er is niets met u aan de hand. Gaat u verder. Hij zei, oh, daar zijn twee. En ik zei, laat me nog eens kijken. Ik zei, nee meneer, er is niet één teken. Oh nee, u bent een gezond mens. Hij zei, kom, kijk dan naar mijn gebedskaart. Ik zei, het maakt me niet uit wat u op uw gebedskaart hebt gezet. Ik heb niets met de gebedskaart te maken. Ik dacht er niet bij na, ziet u. Ik was vermoeid en uitgeput. Maar de genade van God was er nog steeds. U herinnert zich. Maar hij, als hij u zendt, is het zijn verplichting om voor u te zorgen. Het is niet de mijne. Het is aan hem. Hij zond het. Er wordt van mij verlangd dat ik pal sta voor de waarheid. Toen Mozes zijn stok neergooide en hij in een slang veranderde en de tovenaars hetzelfde deden. Wat kon Mozes anders doen dan daar te staan en te wachten op de genade van God? Dat is alles hetzelfde. Hij voerde de geboden uit en u weet wat er gebeurde, is het niet? Deze man zei wel. Zei, er is wel wat, kijk maar op mijn gebedskaart. Ik zei, wel, u hebt misschien een heleboel geloof, wat het misschien gedaan zou kunnen hebben. Ik dacht niet na, ziet u. Ik besteedde er zelfs geen aandacht aan. Toen knoopte hij zijn jas los en zette zijn borst vooruit. Hij zei, daar hebt u het. Tegen de mensen in de zaal. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Hij keek rond en zei, daar hebt u het. Ziet u dat kunstje? Dat is uw Judas, een religieus man, een prediker van een grote denominatie. Hij zei, daar hebt u het. Nu had ik zoveel geloof. Hij is zo zwak geworden dat hij de telepathie niet meer kan lezen. Ziet u, hij bereikt het niet, bereikt hem niet meer. En toen zei hij niet dat mijn geloof zo groot was, maar ik had dat op de gebedskaart geschreven en nu kan hij het niet doorkrijgen, ziet u. Dat is de truc. Ik dacht, wat is hier aan het gebeuren? Toen kwam de genade van God neer. Ik zei, meneer, waarom heeft de duivel in uw hart gelegd om te proberen God te misleiden? Een moderne Judas. Ik zei, u hoort bij de kerk van Christus. Neemt u me niet kwalijk, ik heb het al gezegd. U hoort bij de kerk van Christus als voorganger. U hoort tot de kerk van Christus daar in de Verenigde Staten. En die man die daar zit met dat blauwe pak aan. En u en uw vrouw en zijn vrouw zaten daar. En u zat aan de tafel gisteravond waar over iets groens lag. Zo'n kleedje. En u besloot dat dit telepathie was. En u kwam vanavond. Die man stond op. Hij zei, dat is volkomen waar. God heeft genade met mij. Ik zei, meneer, u zette TB en kanker op die kaart. En nu hebt u het. Dat is nu uw deel. En hij greep me bij mijn beroepspijp en zei, ik heb niet. Ik zei, ik kan het niet helpen, vervolg uw weg. Dat is tussen u en God. U hebt uw vonnis daar op uw kaart geschreven. En dat kreeg hij. Dat was alles wat er van te zeggen was. Ziet u? Schijngelovigen. Misleiders. Die proberen de een of andere fout te vinden bij God en zijn woord. Dat zijn de Judassen. Dat zijn ze. Ziet u waar het met Judas op uitdraaide? Ziet u hoe het met die man afliep? Zo gaat het met de schijngelovigen. Ziet u schijngelovigen? Oh, ze zijn zeer bestudeerd. Soms als er een grote ontknoping komt tussen het woord en hun geloofsbelijdenis, en wanneer dat gebeurt, dan verkopen ze zich aan hun denominaties, precies zoals hun voorloper Judas deed. Judas verkocht zich aan zijn denominatie, en hij verkocht Jezus, het woord, aan zijn denominatie en verried Jezus Christus, nadat hij had beweerd er een deel van te zijn. Voorgangers beweren soms dat ze dienstknechten van Christus zijn, maar wanneer het woord volkomen wordt bekendgemaakt en wordt bewezen de boodschap van het uur voor die dag te zijn, dan zullen ze hun populariteit verkopen aan hun denominatie. Precies zoals Judas het deed, die Jezus verried aan de Farizeeën en de Sadduceeën. Die geest sterft niet, dus dat gebeurt te midden van de gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Begrijpt u? Zo is het helemaal precies. Hij kwam eraan en verkocht Jezus voor 30 zilverlingen. En menig man zal het vandaag doen voor een maaltijdbon of voor $100 in de week extra. Dat is juist. Ze ontkennen de God die te midden van hen staat, die hun leven bracht en bij het volle woord bracht. Ze zullen, oh, die dagen dat er wonderen gebeuren zijn voorbij. Zoiets heeft God tegenwoordig niet nodig. Ziet u? Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Ave Maria, moeder van God, gezegend zijt gij onder de vrouwen, al deze andere dingen die ze zeggen. En sommige van hen zeggen, ik geloof in de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemels en de aarde. Ik geloof in de Heilige Rooms-Katholieke Kerk en al deze dingen. Vertel mij wanneer een apostel ooit een dergelijke geloofsbelijdenis had. Als de apostelen één geloofsbelijdenis hadden, dan staat hij wel geschreven in de Handelingen 2 vers 38. Bekeert u en in ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Als er enige geloofsbelijdenis voor hen bestond, dan was dat het wel. Ze hadden geen geloofsbelijdenis, het was het woord. Dat is waar, het blijft nog steeds hetzelfde. Dat is het recept voor de genezing van de zieke die zonde heet. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeert u en er wordt gedoopt tot vergeving van uw zonden. Ziet u? En gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Maar zij verkopen zich zoals Judas. Dat is een schijngelovige. Sommige van hen zijn zeer begaafde mensen. Deze schijngelovige houdt die man in de gaten. Dat is de schrandere kerel. Deze kleine kerel die het al gauw te veel is en eruit loopt en bij elk zinnetje wat hem niet aanstaat, besteedt geen aandacht aan hem. Het is gewoon een ongelovige van het begin af aan. Maar wanneer u deze makker ziet, de schijngelovige die blijft rondhangen, ziet u, dat is de Judas, dat is hem, zoals die grote talenten. Ik zal hier namen gaan noemen, wat ik eigenlijk niet behoorde te doen, maar ik zal ze hoe dan ook gaan noemen, zodat u het zult weten, zoals Elvis Presley. Red Foley. Ernie Ford. Pat Boone. Elvis Presley is een Pinksterman. Pat Boone, iemand van de kerk van Christus. Red Foley, een diaken van de kerk van Christus. Nu, ik geloof dat Ernest Ford methodist is. En al die mensen met dergelijke talenten. Ze zijn knap. Ze komen daar op de televisie en de mensen zeggen, wel zijn ze niet religieus, ze zingen liederen. Dat heeft helemaal niets te betekenen. Ze misleiden de wereld. Wat zouden ze ermee opschieten? Judas kreeg 30 zilverlingen. Elvis, een wagenpak, park met Cadillacs en 100 of 150 miljoen dollar of $1 miljoen voor de grammofoonplaten en dat soort dingen. Pat Boone en de rest van hen, het maakt me niet uit tot welke kerk ze behoren en alles. Het is huichelarij. Het is schijngeloof. Het is onbeschaamdheid. Dat daar hun leven bewijst dat het niet klopt. Juist. Dan zijn er diegenen die talenten hebben om geweldig te kunnen organiseren. Wereldlijke wijsheid. Ze prediken het evangelie, althans beweren het te doen. Schrandere mannen, intellectuelen, luister. Een man die op dat gebied geoefend is, is geen prediker. Dat is iemand die lezingen houdt. Dat is de moeilijkheid vandaag. We hebben mensen die lezingen houden. Jezus zei nooit, gaat heen en train u om dit te doen. Hij zei, gaat heen, predik het evangelie. En in deze tekenen zullen de prediking volgen. Ziet u het? Laten we niet leren hoe een lezing te houden, bloemrijke zaken naar voren te brengen, die maken dat u zich voelt of u in de directe tegenwoordigheid van een aartsengel zit. Dat is het niet. Het is een schijn van godsvrucht hebben. Ziet u? Dat is iemand die een lezing houdt. Dat is niet de Heilige Geest in actie. De een of andere kerel die zijn ABC misschien niet zou kennen, zou er aan mogen komen met de kracht van het geloof met het woord, maken dat de Heilige Geest dingen doet waar die man niet van af weet en het ontkent. Ziet u? Daar hebt u het. Geweldige mensen, jazeker. Dan zijn ze organisatoren, ze zijn voorspoedig succesvol, knap in wereldlijke wijsheid. Helemaal precies zoals Satan met Eva handelde. Die kleine, hulpeloze vrouw. Hij kwam regelrecht op haar af en probeerde haar het idee te verkopen dat ze wijzer zou worden dan ze was. En daar keek ze naar uit. In plaats van precies te blijven wat het woord zei, wilde hij haar de gedachte verkopen dat ze dan wijzer zou zijn en ze kocht zijn koopwaar. En dat doen ze vandaag nog steeds hetzelfde. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Jazeker. Ik zei, oh, dat is precies hetzelfde als wat de fariseeën verkochten en deden. Met de wijsheid die ze bezitten, ontkennen ze echter het gehele woord van God, terwijl het overduidelijk wordt bewezen en aan hen wordt betuigd. En ze proberen er nog steeds iets te vinden en denken dat het een truc is. Ze zijn in hun gedachten niet tot een definitieve overtuiging gekomen. Ze kunnen niet geloven wat u ze ook vertelt. Ze komen er weer op terug. U kunt ze van alles vertellen, daar gaan ze weer terug. En ze hebben gewoon, u kunt het niet diep tot hen laten doordringen. Ziet u, en let op hen, ze kijken gewoon naar het moment dat ze een excuus vinden. Dat is alles wat ze willen. Als de genade van God er niet was geweest, zouden al mijn excuses tentoongesteld zijn als ik ze zou hebben gehad. Ziet u, het is de genade van God, omdat er in het woord van God geen excuses zijn. Het is zuiver evangelie. Ik heb altijd tot wie dan ook gezegd dat als u ziet dat ik iets leer of doe wat niet zuiver overeenkomstig het woord van God is, dat u het me komt vertellen. Hier is datgene wat de uitvluchten bedekt die u probeert te vinden. Rest slechts uw ogen daarop en u zult geen uitvluchten meer ontdekken, omdat er geen uitvluchten in zijn. Nu bedenkt Judas, dacht dat hij er een gevonden had. Die man dacht dat hij er een gevonden had. Vele keren denkt men dat er een ontdekt te hebben, maar dan blijkt het dat het niet zo is. Dat zijn de schijngelovigen, huichelaars. Zij houden voor 95% vast aan het woord. Dat deed Eva ook, maar wel 99 en 9/10. Maar het was dat die 1/10% die alle dood en zorg veroorzaakte. Dat is het ene ding dat de organisaties en dergelijke veroordeelt, omdat ze niet het hele woord van God nemen. Dat zijn schijngelovigen. We ontdekken dat het altijd zo is geweest. Ze ontkennen echter het ware betuigde woord. Deze zijn er altijd in elke generatie. We ontdekken hen naarmate we voortgaan. En ze zijn ook erg religieus. Nu, ik ben van plan om nu meteen te eindigen, omdat ik al een tweede half uur heb genomen. We ontdekken dat Jezus ons in deze laatste dagen gewaarschuwd heeft voor dit soort mensen. Daar ze zozeer op het werkelijke zouden lijken, dat indien mogelijk ze absoluut de uitverkorenen zouden verleiden. Wie zijn dat? Dat zijn de Judassen. De mensen die zo ver meegaan. Kijk, ze kunnen zelfs roepen, juppelen, beweren duivelen uit te werpen en van alles. En keren zich dan om en ontkennen het woord. Precies. Ze hebben een vorm van godsvrucht. Ze zouden bijna... Kijk tot hoever Judas kwam. Judas' geest kwam op in het evangelie tot aan Pinksteren. Maar toen de tijd kwam om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus, en deze andere dingen die horen bij de doop van de Heilige Geest, liep hij weg. Hij bekende kleur. En die geest kan in die denominaties voortleven tot ze voor die waarheid komen te staan. En dan valt ze regelrecht terug, zoals de geest op hen die aan hun komst vooraf ging. Zoals Johannes aan de komst van Jezus vooraf ging. U zegt, Jezus zei dat ze er zozeer op zouden lijken. Nu, de uitverkorenen is het soort waarvan hun naam geschreven staat in het boek des levens voor de grondlegging der wereld, die heel het woord des levens geloven. Dat zijn de uitverkorenen. Nu, let op deze mensen, ik zeg dit met eerbied en respect, met goddelijke liefde. Als ik dit niet doe, dan heb ik zelf een altaaroproep nodig. Let op. Jezus zei dat zij de uitverkorenen zelf zouden verleiden. Nu, dat zijn geen methodisten. Dat zouden geen baptisten zijn. Wij weten dat zij om te beginnen al ongelovigen zijn. Maar het zijn de Pinksterorganisaties die zich denominaties hebben gevormd, die hun paden hebben uitgestippeld zonder het woord, die een grenslijn hebben getrokken, die hun eigen organisatie voorop stelden en het woord buitensloten. Zij zouden de uitverkorenen zelf verleiden, zo volmaakt gelijk. U zegt ze roepen, ze jubelen, ze springen op en neer, ze beweren genezingsdiensten te hebben. Dat deed Judas ook en evenzo heel de rest van hen. Toen ze uitgingen en terugkwamen, zich verblijdend en alles, hadden ze zelfs hun namen geschreven staan in het boek des levens van het lam. Maar herinner u, de bruid komt niet op met die groep, ze gaat in de opname. Bij het oordeel werd de vuurschaar gespannen en de boeken werden geopend, de boze, en nog een boek wat het boek des levens is, lag open en daar was de bruid om het te oordelen. Ziet u, een ander boek werd geopend wat het boek des levens was. Dat zijn de schapen aan de ene kant en de bokken aan de andere kant. Ziet u, de mensen die vroeger geen stierven, kregen nooit de gelegenheid. Daar zullen degenen zijn die zullen worden afgescheiden. Maar let nu op, de uitverkorenen zelf verleiden. Let op die groep. Dat is die groep die al de tijd meegaat. Ja, broeder, halleluja. Ja, God zij geprezen. En diep in uw hart ziet u waarom ze u bewerken. Om u in de kerk te krijgen. Waarom? Om een groep bijeen te halen, om elk beetje geld wat ze los kunnen krijgen eruit te melken. Dacht u dat ik dat niet wist? Zij mogen denken dat ik het niet weet, maar ik weet het wel. Jezus wist van het begin wie de misleider was. Ziet u het? Begrijpt u? Maar wat deed hij? Hij wachtte tot die tijd. Dat is wat we altijd moeten doen. Wacht tot die tijd. Handel niet uit uzelf. Wacht tot dat moment. Die een schijn hebben, ze zullen regelrecht doorgaan. Dat is die misleidende groep. Let op die misleider. Die groep daar, niet de gelovigen, niet de ongelovigen, maar die schijngelovigen. Wat zijn ze aan het doen? Ze vroeten er net zo lang in tot ze denken dat ze iets kunnen vinden. Terwijl ze elke stuiver die ze kunnen krijgen uit de mensen halen, ziet u. Om het dan op te hopen in die hele grote organisaties waar u absoluut tegen bent. En dat weten ze. Ziet u, ze weten het. Het maakt helemaal niet uit wat u zegt. Ze hebben mensen al voor u gewaarschuwd voordat u komt. Luister er niet naar. Een man had de vermetelheid om daar op te staan in Ohio toen broeder Kit juist was genezen. Hij kwam daar op het podium en zei, nu broeder Branham is zonder enige twijfel een profeet wanneer de zalving op hem is. Maar geloof zijn onderwijzing niet wanneer de zalving hem verlaten heeft, omdat het verkeerd is. En hij wist niet dat, terwijl ik in mijn kamer zat, de Heer het mij openbaarde en ik liep daar regelrecht heen. Vele van u waren erbij en ik zei, waarom zou iemand zoiets zeggen wanneer het woord? Nu kijk, ik heb nooit gezegd dat ik een profeet was. Hij zei het. En de profeet, het woord profeet, een ziener, in het Oude Testament, nu in het Engelse woordgebruik wordt een profeet een prediker bedoeld, maar de Oude Testamentische ziener was een man die de goddelijke uitleg van het woord had en die werd betuigd door dat woord, doordat het woord tot hem kwam en hij het voorzag. Dat was wat. En een man die zegt dat dan iemand een profeet is en dan zegt dat zijn onderwijzing fout is. Als dat geen geldinzamelingprogramma is, wat is het dan wel? Het uur is zeer nabij dat die zaak uit hun gezichtsveld zal worden weggenomen. Maar dat is het soort, die schijngelovige, die je op de rug klopt en je broeder noemt. Net als Judas. Maar bedenk, hij wist het van de beginnen. Hij weet het nog steeds. Onthoud ook al degenen die naar deze band luisteren. Jazeker, u behoort tot een van die klassen. Dat is precies waar. Nu, we zullen gaan sluiten. Ieder persoon die hier tegenwoordig is, ieder persoon die naar deze band luistert, zelfs al zou ik op een of andere dag deze wereld moeten verlaten, dan zullen deze banden nog steeds doorleven. Zo is het. Ziet u, u behoort tot een van die groepen mensen. U moet tot een ervan behoren. Zo is het precies. U kunt er niet aan ontkomen. U behoort tot een van deze groepen. Vereenzelvig u met een karakter uit de Bijbel dat geloofde, dat u het woord geloofde wanneer het werd betuigd, zoals ik vanavond bewees dat het een betuigd woord was, altijd weer tegenovergesteld aan wat algemeen wordt geloofd. Als u zou hebben geleefd in de dagen van Noach, laat me dit zeggen, aan welke kant zou u hebben gestaan? Aan de kant van de kerk of aan de kant van Noach, de profeet? Ziet u? Als u zou hebben geleefd in de dagen van Mozes, zou u dan Mozes' boodschap hebben geloofd, nadat het door God was bewezen en betuigd? Of zou u met Korach en Datan en de hunnen zijn meegegaan en hebben gezegd, u bent niet de enige heilige, andere mensen kunnen ook deze dingen doen die u doet? Ziet u, u zou tot een ervan moeten behoren en dan behoort u vanavond ook. Zou u aan de kant van Daniel hebben gestaan of aan de kant van de kerk die daar aanwezig was op het feest van Nebukadnezar dat ze daar gaven? Ziet u, zou u daar buiten hebben gestaan of zou u daar op de partij zijn geweest op het grote feest dat ze hadden? Zou u bij Elia hebben gestaan, die man die alleen stond, die een oude kruk werd genoemd. Een man die zijn verstand kwijt was, die boven op de heuvel stond en zijn hoofd naar boven glimmend in de zon met een kromme stok in zijn hand en vogels die hem voeden. Bij de een of andere zonderling, zou u bij die priesters zijn geweest? En zij daar alle, bij Izebel en de rest van die moderne geklede vrouwen, terwijl Elia daar stond te berispen zo hard als hij maar kon. Naar welke kant zou u uw vrouw mee hebben genomen? Denk slechts na. Maak gewoon vanavond een voorstelling van uzelf. Zou u in de dagen van Jezus bij deze jonge man zijn geweest die geen geloofsbrief had? Hij was niet aan een denominatie verbonden. Ze zeiden, van welke school kwam u? We hebben u hier niet op onze lijst staan. Hoe bent u aan deze wijsheid gekomen? Hoe bent u het ooit te weten gekomen? Als wij u deze dingen niet hebben onderwezen, van welke school hebt u doorlopen? Bent u methodist, presbyteriaan of baptist? Hij hoorde bij geen een van hen. Dat is juist. Hij was het woord. Dat is precies juist, broeder. Of zou u de kant van de fariseeën of het moderne geloof hebben gekozen van de nederige oude priester die zo vriendelijk en aardig zijn te zijn van de organisatie die bestond sinds het concilie van Nicea of sinds Luther het organiseerde of tot welke groep zou u hebben behoord? Bij welke groep zou u zijn geweest? Zou u stand hebben gehouden bij het woord toen u zag dat het werd betuigd en aan u werden bewezen dat het de boodschap van de dag was? Of zou u het standpunt van de kerk hebben ingenomen? Nu vormt u vanavond een beeld van uzelf. Zou u bij de apostelen zijn geweest toen zij Jezus en al deze geheimzinnige dingen zagen toen hij tegen die voorgangers uitvoer? Hij zei, gij zijt een nest vol adders. Tot die eerbare oude voorgangers die dat woord bestudeerden. Hij zei, gij zijt niets meer dan een rovershol en gij zijt vol van doodsbeenderen. Gij zijt niets anders dan een gewitte wand. Ziet u, gij generatie van slangen. Zou u de kant hebben gekozen van zo'n heethoofdige kerel die hen daar stond te berispen en hen afkraakte en zei, wie van u overtuigt mij van zonde indien ik niet te doen wat de vader zegt? Ze zeiden, luister er niet naar, die man heeft een boze geest bij zich, hij is krankzinnig, hij is gek, hij is bezeten door een duivelse geest, ziet u? Nu, hoe zou hij, dat is een waarzeggende geest, en hij zegt, wat is hij voor iemand? Zijn moeder kreeg hem al voordat zij en haar man getrouwd waren. Ziet u het? Welke school heeft hij doorlopen? We hebben zelfs niet één verslag dat vermeldt dat hij ooit naar de lagere school ging. En toch, toen hij 12 jaar oud was, deed hij de priesters versteld staan en verbaasde hij hen met het woord van God. Van welke school kwam hij? Van de school van boven. Want dan, indien gij de zoon des mensen daarheen zag opvaren waar hij tevoren was, ziet u, dat was zijn school. Maar zou u aan de kant van de apostelen hebben gestaan bij zo'n man als het erop aankwam? Of zou u in werkelijkheid weggelopen zijn met de 70 en gezegd hebben, wel, we zullen weer teruggaan naar onze kerk als u op zo'n manier zult gaan leren om te zeggen dat u de zoon des mensen bent, terwijl ter slot van rekening, wie bent u eigenlijk? Wat bent u? Een mens net als ik. Ik heb met u gegeten en dan proberen te zeggen dat u iets bent. Ik heb op u gelet, ik heb uw zwakheid gezien, ik heb u zien huilen, ik heb uw zussen zo zien doen, ik zag u met ons de woestijn ingaan en al dergelijke dingen. Nu, u bent gewoon een mens. En dan zeggen dat u neer bent gekomen uit de hemel, dat is te veel voor mij. Zou u met hem zijn meegegaan? Zou u heen gegaan zijn met de 70, of zou u doorgegaan zijn met de apostelen en met Christus? Toen Martinus probeerde om de doop in de naam van de Jezus Christus in de kerk te handhaven, toen hij bleef proberen om vast te houden aan tekenen en wonderen en dergelijke, en de katholieke kerk de man veroordeelde en hem zelfs helemaal niet wilde erkennen en hem uitgooide, zou u toen de kant van de katholieke kerk geloofsbelijdenis hebben gekozen, of zou u stand gehouden hebben met Martinus toen hij weigerde om al deze soorten beelden van dode mensen op te richten en ze te aanbidden, die beelden te aanbidden enzovoort? Toen hij de dogma's weigerde die waren toegevoegd, zei hij, laat het woord de waarheid zijn. God bevestigde hem met grote tekenen en wonderen, wat hij voorzegde, gebeurde. Alles wat hij deed, hij wandelde in de geest van God en bewees het, en er was niet één van die priesters of wat ook die er iets aan kon doen. Zou u zijn zijde hebben gekozen en met Martinus zijn meegegaan, of zou u met de katholieke geloofsbelijdenis zijn meegegaan? Nu, voor u is het woord van God of de dogma's van de kerk. Kunt u aanvaarden wat de dogma's van de kerk zeggen, of neemt u wat het woord zegt? Herinner u dat het in alle tijdperken zo geweest is als het op dit moment nu is. Er heerst altijd een algemeen aanvaard geloof onder de mensen, en het is altijd een heel klein beetje in tegenspraak geweest met het werkelijke woord. Herinner u, het is nooit gewoon een regelrecht ontkennen ervan geweest. Oh nee, de antichrist ontkent het woord niet, zeker niet. Hij zegt dat hij het gelooft, maar gewoon niet helemaal op de wijze waarop het hier geschreven staat, ziet u? Begrijpt u het? Satan sprak tegen Eva. Eva geloofde alles behalve dat kleine beetje wat hij haar vertelde. Ze nemen gewoon helemaal, behalve een heel klein beetje. Het zou het naar het doopwater gaan kunnen zijn, of het zou iets anders mogen zijn. U moet het stuk voor stuk precies nemen op de wijze dat het hier staat, ziet u? Precies zoals het hier werd gezegd, het zou tot gevolg mogen hebben dat u het enige werk, dat u enige eerste werken weer over gaat doen. Maar het is precies wat het woord zei. Dat is Satans truc geweest sinds hij voor de eerste keer op Eva toepaste. Gewoon een klein beetje van het woord betwijfelen. En dat scheidt altijd deze drie klassen mensen. Het woord scheidt deze mensen. In elk tijdperk is het op die wijze geweest. In elk tijdperk dat het ooit geweest is, is het zo geweest. Wanneer God iets op het toneel laat verschijnen, wat duidelijk zijn woord betuigt, dan zijn daar degenen die zeggen gelovigen te zijn en ze zijn het niet. En ze zijn het, daar zijn degenen die niet terug zouden keren. Ze geloven het woord, zolang als u het in het woord blijft, geloven zij het. Maar als het er een klein beetje mee in tegenspraak komt met wat zij geloven, ongeacht hoezeer God het betuigt, zeggen zij, wel, dat weet ik nog niet zo net. Dat is de ongelovige. Of loopt u net zo lang mee om naar te kijken en u de kans krijgt om te zeggen, aha, daar heb je het. Om iemand een steek in de rug te geven, net als Judas deed. Ik wist dat het vroeger of later zou gebeuren. Daar hebt u het. Dat is een gelovige. Helemaal. We zien het in de Bijbel. Er was eens een kleine jongen hier in Kentucky, ver weg in de bergen opgegroeid. Hij was nog nooit ergens geweest waar een spiegel was. Hij had een klein stukje aan een boom gespijkerd, maar hij had zichzelf nog nooit gezien. Hij ging naar Louisville, naar mijn zij, om bij de zuster van zijn moeder te logeren. Zij woonde in een van die mooie huizen, een ouderwets huis. Toen hij in een van de slaapkamers binnenging, was daar een deur die in de hele lengte een spiegel had over de hele deur. Ziet u? En toen de kleine jongen door het huis begon te lopen, stopte hij daar. De kleine Johnny zag een kleine Johnny, ziet u? Toen krabde hij op zijn hoofd en de kleine Johnny in de spiegel krabde ook op zijn hoofd. Hij lachte en de kleine Johnny in de spiegel lachte. Hij sprong op en neer en de kleine Johnny in de spiegel sprong op en neer, ziet u? Hij liep er heel dicht naartoe. Hij dacht dat het een kleine jongen was met wie hij kon spelen. Dus hij liep erheen en meteen stootte hij zich tegen het glas. Hij draaide zich om en zijn ouders stonden naar hem te kijken. Hij zei, mama, dat ben ik. Nu, kijkt u in deze spiegel. Wie bent u? Welke van deze kleine Johnny's doet u na? Welke bent u, ziet u? U bent één van hen. Eén van deze. Eén zou er terugkeren bij de eerste zwakke plek die hij vond. Wat u een zwakke plek zou noemen. Ziet u? Beproef het met het woord en zie of het juist is. Als het woord alle dingen bewijst, begrijpt u? Beproef dan alle dingen door het woord Jezus zei om zo te doen. Oh ja, behoud het goede, dat is precies wat hij zei. Nu, kijk in de spiegel van Gods woord, in de andere tijdperken, en zie met welke groep van deze drie u wordt vereenzelvigd. Denk nu even na, als u in de dagen van Noach had geleefd, als u in de dagen van Mozes had geleefd, of in de dagen van Jezus, of een van die anderen, wie het ook is, denk slechts na met welke groep u vereenzelvigd zou worden. Denkt u daar vanavond aan. Dan zal uw huidige, denk nu even na, dit gaat diep nu, en denk er nu niet te licht over, uw toestand nu, op ditzelfde moment, bewijst dan u tot welke groep u daar vroeger zou hebben behoord. Nu, u bent uw eigen rechter. Het bewijst wat u bent, eerwaarde voorganger, tot welke groep zou u hebben behoord? Toen Jezus die uitspraak deed die zo moeilijk te geloven was, nadat hij zo door en door betuigd was dat hij het woord was, ziet u? En toch, die uitspraak, u had nog nooit eerder zoiets gehoord, de zoon des mensen, wat zou u zeggen toen hij beweerde, want dan indien gij de zoon des mensen daarheen zegt opvaren waar hij tevoren was, en u zou zeggen, wel, ik weet waar hij geboren werd, ik ken zijn vader, ik ken zijn moeder, en hier zegt hij dat hij zal opvaren naar waar hij tevoren was. Dat zou wel een klein beetje te veel voor u zijn geweest, nietwaar, meneer? Het zou gewoon een klein beetje te veel voor u zijn geweest. Dat zou u niet hebben kunnen verteren. Misschien is het vandaag hetzelfde. Kijk dan in de spiegel van Gods woord en zie waar u staat. Oh, een verleider van mensen. Doet u dat nooit? Kijk, u hoort tot één van deze klassen. En uw toestand op dit moment, uw huidige geestesgesteldheid, waarmee u hier zit in dit zichtbare gehoor bent, en u die in het zichtbare gehoor zit, die naar deze band luistert, nadat u naar deze band hebt geluisterd, bewijst aan u tot welke klasse u behoort. Het vertelt u precies waar u zich bevindt. Of u een gelovige bent, die het woord gelooft en daarbij zal blijven, of dat u uit zou zijn gelopen of die band zou hebben stopgezet. Ziet u het? Dat zegt wat u zou hebben gedaan. U wilt er niet naar luisteren en zet hem stop en zegt, daar wil ik niet naar luisteren. Dat is een ongelovige, ziet u. U wilt niet stoppen om het te beproeven, om te kijken of het de waarheid is of niet. Ziet u? Of hangt u er alleen maar rond en probeert er een of andere fout in te vinden? Dan weet u ook waar u aan toe bent. Het zegt het u, God help ons om het te geloven en eraan vast te houden en er getrouw aan te zijn en het woord te gehoorzamen, want hij is het woord. Gelooft u dat? Laten we bidden. Dierbare hemelse Vader, wat is het soms moeilijk om deze dingen te zeggen en te weten dat misschien tienduizenden mensen dit over de band zullen horen, omdat het uitgaat door het land en rond de wereld. Maar dierbare Heer, het is waar, het is zo waar. Ik bid, Heer, reinig eerst mijn hart. O Heer, test mij, beproef mij. Zie slechts op mij neer, Heer. Ik ben zwak, ik ben vermoeid, ik ben uitgeput. Mijn keel is schor, mijn lippen zijn verdroogd. En mijn lichaam is aan het verslijten en wordt oud. Het zal niet al te veel keren meer zijn, heren. Misschien niet al te veel keren dat de zon opgaat voordat ik zal heen gaan. En nu doorzoek mij nu, vader. En als er iets is wat ik verkeerd doe en wat ik niet weet, wilt u het dan slechts aan mij openbaren, heer. Toont u het aan mij. Ik ben nu bereid om het allemaal in orde te maken. Ik kijk naar mezelf in de spiegel van Gods woord. Waar sta ik? Zie ik dat mijn beeltenis Jezus Christus weerspiegelt? Is dat de persoon die ik in de spiegel zie? Zie ik een van de gelovigen van het Oude Testament of van de gelovigen van het Nieuwe Testament? Zie ik een schijngelovige? Zie ik mijzelf als een ongelovige die er niet bij zou blijven om naar het woord te luisteren en in plaats daarvan de opvatting van de denominatie zou nemen? Zie ik mezelf eromheen blijven hangen, proberend een kleine uitvlucht te vinden? Heere, als het zo is, reinig me dan gewoon, Heere. Laat mijn hart rein zijn en zuiver, omdat dit mijn leven is, Heere. Ik wil in orde zijn. Amen. Het heeft geen zin om het slechts half te doen als er een manier is om het werkelijk gedaan te laten worden. Ik wil dat het juist wordt gedaan, vader. Niet alleen dat, maar ik zou mannen en vrouwen die de verkeerde kant op leiden. De mensen die ik lief heb en die mij lief hebben. En dan zou ik fout zijn. En vader, als er iets zou zijn, als ik vanavond dacht dat er een denominatiekerk juist zou zijn, of dat de raad van kerken juist zou zijn, of dat de meerderheid van de mensen gelijk zou hebben, Heere God, help mij om genoeg man te zijn, en christen genoeg, om toe te geven dat ik fout ben, en dat ik hier sta om deze mensen daarheen te sturen, waarvan ik denk dat het in orde is. Dat zou zijn, reinig mij, laat mij zien en begrijpen. Maar wat die dingen betreft, Heere, voor zover ik het kan gaan begrijpen, degene die die vormen hebben en het woord ontkennen, u kunt het hun vertellen, en toch zeggen ze, wel, het maakt geen enkel verschil, God verwacht niet dat uit, Heer, ik geloof dat u dezelfde Jezus bent. U bent dezelfde God die u altijd was. U bent nog steeds God en u verandert niet. Ik geloof dat deze Bijbel uw woord is. En ik geloof dat gij en uw woord hetzelfde zijn. Ik bid God dat u ons van uw Heilige Geest zult geven om het woord levend te maken en ons levendmakende kracht te geven, zodat we op een of andere dag, wanneer het leven voorbij is en u met ons gereed bent, levend gemaakt zullen worden en opvaren naar de hemel, waar we in de gedachten van God waren voor de grondlegging van de wereld. God, geef het. Vergeef onze zonde, vader, als er mannen of vrouwen hier zijn die zich in die andere klasse bevinden dan de ware gelovigen in het woord. God, reinig hun hart. Als er iemand naar de band luistert of zal luisteren, ik bid voor de reiniging van hun hart, dat u hen zult reinigen. Heren, ik wil ze niet verloren zien gaan. God, ik bid dat u ons zult helpen om dat te begrijpen, dat de ene fout een tweede fout niet zal rechtvaardigen. Er is maar één ding wat er te doen staat, en dat is beide verkeerde dingen uit de weg ruimen en in orde te komen. Ik bid, vader, dat u ons dat zult toestaan door Jezus Christus, onze Heere. En nu met onze hoofden en onze harten gebogen, wil ik dat u even een paar ogenblikken stilhoudt. Toen ik als kleine jongen het visioen van de hel zag, de gruwelen ervan, ik mag hierin verkeerd zijn, dit zou misschien alleen een waarschuwing zijn, ik weet het niet, het scheen alsof ik ergens was. Het was zo natuurlijk. En dan, niet lang geleden, zag ik de sferen van de zaligen. Toen ik in de sferen van de verlorenen was, schreeuwde ik, oh God, laat het hier nooit iemand komen. U kunt het zich niet, er is geen taal die ik kan beschrijven hoe afgrijzelijk het daar is. Er is voor mij geen mogelijkheid om het u te vertellen. Als u gelooft dat er een brandende hel is, vol vuur en zwaar, dat zou dan nog een koele, schaduwrijke groene weide zijn, vergeleken met de afschuwwekkende gewaarwording van die toestand van de verlorenheid en ellende die aan deze plaats verbonden is. En als ik probeerde tot u te spreken over de dingen die boven het begrip van een menselijk wezen uitgaan, dan nog zou ik de plaats van hen die zalig zijn niet kunnen beschrijven, zo vredig om nooit meer te sterven, nooit oud te worden, nooit ziek te zijn, altijd jong te zijn, altijd gezond te zijn, nooit te sterven, eeuwig leven in de zegen van de jeugd te zijn en geen zonde of wat ook. Oh, er is gewoon geen manier om het te beschrijven. Zelfs Paulus zei, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. U kunt het zelfs niet begrijpen. Er is geen mogelijkheid om het uit te leggen wat God heeft bereikt voor degenen die hem liefhebben. En nu dat het vast en zeker waar is, worden wij hier vanavond, zowel hier als in het niet zichtbare gehoor, uitgebeeld in een van deze klassen. Of we zijn waarachtige gelovigen. Test het met het woord. Als het woord een bepaald iets zei, en de kerk iets zei iets anders, wat zou u dan nemen? Kijk in de spiegel van Gods woord en zie in welke klasse u zich bevindt. En als u, zowel hier als in het niet zichtbare gehoor, als u vanavond niet bij dat gelovige type hoort, zou ik dan nu een woord van gebed voor u mogen bidden, opdat u tot dat type gelovige type zult gaan behoren, en zou u hetzelfde bij God willen betuigen met uw hoofden gebogen, uw harten gebogen, uw ogen gesloten, en voor God, soms zijn mensen gewoon een beetje bang, weet u, om even hun hand op te steken, bang dat hun buurman, ze behoorden dat helemaal niet te zijn, maar ze zouden gewillig moeten zijn om op te gaan staan en te zeggen, ik ben fout, ik ben verkeerd. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie zijn beleid, die vindt ontferming. Ziet u? Wat is zonde? Ongeloof. Ongeloof in wat? In het woord. Nu, als u niet tot die klasse behoort, dat er dingen zijn die u in de Bijbel ziet, die u eenvoudigweg in uw intellectuele denken niet kunt begrijpen. U hebt gewoon, u weet dat de Bijbel het zo zei, maar u kunt het gewoon niet begrijpen en toch wilt u het. U zegt, God, laat het mij het begrip ervoor krijgen. Ik zal u gehoorzamen. Zou u uw hand op willen steken en mij en zeggen, gedenk mij als we bidden. God zegen u, God zegen u. Dat is goed, ziet u. Denk daar gewoon goed over na. Staat er iets in de Bijbel wat ik gewoon niet weet? Ik ben bang dat ik mezelf terug zal vinden in een van de andere groepen. Categorieën. Misschien zal ik mezelf gaan vinden bij die 70. Er zijn gewoon een paar dingen die ik... Het is voor mij te moeilijk om te begrijpen hoe God deze dingen zou kunnen doen. Hoe Jezus dezelfde zou kunnen zijn. Hoe deze dingen... Ik begrijp het niet. Ik wil het begrijpen. Ik wil het geloven. En God, help mij mijn ongeloof. Ik wil er deel van zijn. Ik wil deel hebben aan het woord. Ik wil het in mij hebben. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt. En het zal u geworden, Johannes 15, we weten dat het waar is. Kijk, indien gij in mij blijft, niet in en uit, maar indien gij in mij blijft, en hij is het woord, en hij in u blijft, vraag dan slechts wat u wilt. En het zal aan u worden gegeven. Gij zult het ontvangen. Hij die mijn woorden hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, is reeds overgegaan uit de dood in het leven. Maar kunt u eerst het woord ontvangen? Kunt u het woord ontvangen? Heel het woord? Alles van Christus. Christus is het gezalfde woord. Hij is het woord gezalfd. Christus betekent de gezalfde. Het gezalfde woord voor die dag gemanifesteerd. De redder, de verlosser. Dat is hij. Dat was hij wanneer hij zou komen. En hij was die gezalfde persoon om die plaats in te nemen. Hij is nu de Heilige Geest die in de laatste dagen het avondlicht laat schijnen. Het geloof opnieuw herstellend dat vertrapt is door de denominaties. Veroordelend en terugkomen tot het oorspronkelijk geloof, met het oorspronkelijke Bijbelgeloof, de oorspronkelijke Bijbel, elk woord ervan gelovend, niets eraan toevoegend om het dit of dat te laten zeggen, het gewoon zeggen zoals het werd gesproken, en u wilt het op die manier geloven. Is er hier iemand die nog nooit zijn hand heeft opgestoken en die graag zijn hand zou willen opsteken en zeggen, God gedenk mij, God zegen u dame, God zegen u je jongeman, God zegen u fijn, God zegen u je kleine kerel, God zegen u zijn zuster, ik wil ze, God zegen u zuster, rest van mij, God zegen u achteraan. Ik wil, en God zegene u, jongeman, en u, zuster, hier. Uw broeder, daar aan deze andere kant. De Heere zegen u, God zegene u achteraan. Gedenk mij slechts, Heer. Nu bedenk, u steekt uw hand niet omhoog naar mij, naar hem. Hier recht achter mij, de ziel. De Heere ziet uw hand, zelfs als ik hem niet zie, ziet u. Hij ziet het, hij kent uw hart, hij weet wat er daar klopt. Hij kent uw oogmerk. Hij weet wat het motief is van uw bedoeling. God zegen u, broeder. Nog iemand? Ik wil het hele woord geloven. God zegen u. God zegen u. Help mij, Heere, help mij. De Heere ziet uw handen. Jazeker, dat is het. Er zijn dingen die ik niet kan begrijpen. Ik wil geen ongelovige zijn. Hoewel ik ze niet begrijp, wil ik ze toch geloven. Ik ben gereed om te zeggen, Heere, hier ben ik. Ik wil geloven. Help mijn ongeloof. Amen. God zij met u. God zegen u. Vele, vele handen zijn opgestoken en er gaan nog steeds omhoog. U zegt, broeder Branham, help dat. Steek uw hand eens op met een werkelijke juiste bedoeling en ontdek hoe u zich daarover voelt. U getuigt dat er een klein iets in uw leven is, weet u. Er is een klein iets wat u niet wilt dat het er is, maar het is er toch. U vraagt zich af hoe het zou kunnen gebeuren. En Heer, verhoed dat ik een Judas zou zijn. Amen. Verhoed dat ik mee zou gaan in een boodschap. Gewoon misschien proberen te denken dat het op een of andere dag, een of andere zwakke kleine plek aan de dag zou komen. O God, niet, ik laat mij vlak bij uw woord blijven. Ziet u, of misschien zou ik een ongelovige zijn die heel eenvoudig denkt, wel, wel, waarom zeggen de anderen dat niet? Ziet u, ik wil helemaal niet zo zijn. Ik wil een gelovige zijn. Ik zie Gods woord voor het uur. Ik zie God erin. En Heer, maak mij een deel van dat woord. Maak mij er een deel van. Ik wil er deel aan hebben. De Heere zegene u. Nu laten we bidden. Iedereen, bid u voor uzelf. En ik zal voor u gaan bidden. U weet dat we op een dag zullen, dat we hier misschien een poos niet bijeen zullen zijn. Enige van ons zullen worden weggenomen. En we zullen niet bij elkaar zijn. Er zijn er hier vele van ons, sommige van ons worden ouder, sommige van ons, we weten het niet, zelfs jonge mensen kunnen sterven. We kunnen sterven op elke leeftijd, we moeten afgescheiden worden en deze zaak moet vaststaan. U kunt daar niet gewoon op, maar goed, op goed geluk komen, u moet komen terwijl u bij uw goede verstand bent. U zegt wel, vlak voor ik sterf, als ik het dan maar kan zien, nee, doet u dat niet. U zou dan zelfs niet bij uw volle verstand kunnen zijn, u zou voor u thuis zou komen gedood kunnen worden bij een ongeval, u zou kunnen sterven aan een hartaanval. We weten niet wat er zal gebeuren, alleen God weet dat, dat vertrouw ik niet. Ik zie zelfs dat mensen buiten hun handen opsteken voor de ramen, ziet u? Ja, God zegene u. Ik wil in orde zijn. En nu, laten we het nu in orde maken. Op dit moment nu, juist nu, u kunt het voor altijd vastzetten. En als het uit de grond van uw hart is, als u oprecht zult zeggen, Heere Jezus, ongeacht wat het is, of wat iemand anders ook zegt, uw woord zal in mijn leven op de eerste plaats staan. Ik wil dat het in mijn leven is. U bent het woord. De Bijbel heeft het zo gezegd. En ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Ik weet dat de geloofsbelijdenissen en de dogma's die erin gespoten zijn, het tot een huichelachtige boel hebben gemaakt. Heere, reinig mij van een dergelijk gedoe en laat mij volledig de uwe zijn. Ik hef mijn handen op tot u. Ik hef mijn hart op tot u. En mijn stem en mijn gebed verhef ik tot u. God, wees mij genadig. En mijn handen zijn ook opgestoken, Heere. Reinig mij, o Heere, van alle ongeloof. Hoewel hij mij misschien niet de kracht geeft om als Henoch te wandelen en niet te hoeven gesterven. Als ik dan alleen maar een middagwandeling mag maken en met hem naar huis gaan. En God, ik geloof echter zeker dat het zal gebeuren, omdat ik weet dat er een opname zal zijn in de laatste dagen en dat het werk bekort zal worden. Vader, zo vertelt onze kalender het, nog 36 jaar en het werk zal voorbij zijn. En u zult ergens binnen die tijd moeten komen of er zal geen vlees behouden worden. En dan wordt ons verteld door de tijdrekenkundigen en de mensen die zulke zaken onderzoeken, dat we daar absoluut vele jaren voorbij zijn, vele jaren verder. Ze vertellen ons door de kalender dat we al veel verder zijn. Misschien zijn er nog maar 15 of 20 jaar over. Ik weet het niet, vader. Maar ik weet, zelfs volgens onze kalender, dat we er bijna zijn. Ik zie dat er daar buiten geen enkele hoop overgebleven is. Heer, er komt een... Als ze ooit beginnen met die bommen op elkaar los te laten, Heer, dan zal er geen front zijn waar gevochten wordt. Zij zullen elkaar vernietigen. Heer, het staat er klaar. En toch zegt de Bijbel dat geheel de hemelen en aarde in brand zullen staan. God, ik zie het uur naderbij komen. Ik denk aan het vermoorden van de president. En dan zie dan die andere boze man binnenkomen en hem in koele bloeden vermoorden zonder de man een rechtszaak te laten hebben. O God, één is even schuldig als de ander. Ze hebben het recht niet om het dat te doen. Het kwaad in ons eigen land, dat verondersteld wordt een christelijke natie te zijn. Wat geven wij een armzalig voorbeeld van de christenen, Heren. Vergeef ons, onze zonde, Heren. Help ons, o God. Speciaal uw gemeente. Zij die gedoopt zijn in dat mystieke lichaam van Christus. De geest is het die levend maakt. U zijt, en zoals de Zoon des Mensen opgevaren is, zo zal ook zijn lichaam opvaren, en hij is het hoofd. Zijn gemeente is zijn lichaam. Oh God, het is het hoofd dat het lichaam leidt. Laat het woord als het hoofd het lichaam van Christus leiden. En mogen ik een deel zijn van het lichaam, heren. Ik bid voor deze die hun handen hebben opgestoken. En voor alle die aanwezig zijn. En voor alle die naar de banden luisteren. Heren God, ik bid in oprechtheid. Haal ze binnen, heren. U kijkt naar hun harten. U weet wat ze zijn. Maar als uw dienstknecht bemiddel ik voor de mensen, heren. Ik heb hen lief. Ik heb hen lief. En ik probeer dit alleen te doen. Omdat ik voel dat het uw opdracht aan mij is om het te doen. Daarom, Vader, hier ben ik het beste doende wat ik maar kan met vergeef mijn zwakheden, heden en mijn fouten. Heer, ik bid dat u mij kracht zult geven en dat ik in staat zal zijn om het de mensen meer duidelijk te maken. Nu wees met ons hier in de tabernakel vanavond. Zie neer op deze, heren, diegenen die hun handen opstaken in de tabernakel. Doorzoek mij, o heren, en beproef mij. Als er ook maar iets verkeerd in mij is, reinig mij dan, Vader. Sta toe, reinig deze gemeente. Reinig ons alle, heren, opdat het woord onder ons vlees gemaakt zal worden en bekend gemaakt zal worden aan de wereld in deze dag. Geef het, Vader, want ik draag dit op met mijzelf en met deze tekst en met dit gehoor en met uw woord en uw belofte voor de redding van onze zielen. In de naam van Jezus Christus. Geef het, Heren, mogen de kracht van God op ons komen en ons salven, van de herder tot de deurwachter en elk persoon die aanwezig is. Mogen de Heilige Geest komen en zijn plaats innemen in ons hart en elke belofte van God nemen en ons openbaren dat uw woord waar is. In Jezus' naam bid ik het. En terwijl we onze hoofden gebogen houden, zou ik willen dat de organiste, als ze wil, ons het akkoord geeft van dit lied. Ik kan mijn heiland horen roepen. Waar hij mij heen leidt, wil ik volgen. Waar hij heen leidt, wil ik volgen. Wat is hij? Het woord. Nu ontken uw dogma's en die dingen. Hij die zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, het woord, is niet waardig mijn discipel te zijn. Terug naar de Bijbel, daar zal hij u heen leiden. Doopwater is in zijn naam, of het nu naar het altaar is om mijn schaamte kwijt te raken. Dat is het op dit moment. Aan welke kant staat u? Wat ziet u in uw weerspiegeling van de Bijbel? Gods spiegel. Als ik nu word geoordeeld door het woord, ik zal met het woord meegaan, ongeacht wat het kost. En ik ga door de oordelen Gods. Als ik een van die standpunten moet innemen, maak mij dan een gelovige, rechtstreeks het woord. Denk er nu over na, heel aandachtig. Me,